Goedenavond, dames en heren. Het is 8:00, dus ik wil graag deze vergadering openen. Ik wijs de mensen op de publieke tribune erop dat er in de zaal hier misschien nog een paar plekken zijn als u nog geen plaats gevonden heeft. Dan open ik hierbij de vergadering. Hartelijk welkom, ook de insprekers en de belangstellenden op de publieke tribune. Er is één bericht van verhindering binnengekomen van de heer Burger. Die wordt vervangen door mevrouw Wolf. Soeteman Wolf, sorry. Ja. Ja. Dat is ondertekend altijd met Wolf, daar kom ik mee in de war. Dan gaan we over tot het vaststellen van de agenda. Ja, ik heb het hier. Over het vaststellen van de agenda, er is op verzoek van het college één agendapunt toegevoegd. Als u daarmee akkoord gaat, dat is de beslissing op het bezwaar Zeeweg 1420. Het is belangrijk dat dat in de komende raad tot besluitvorming komt. En ik vraag u of u ermee akkoord gaat dat wij dat toevoegen aan de agenda. U heeft er al eerder een keer over gesproken, dus dat lijkt me niet zo'n probleem. Zijn er nog bezwaren tegen, meneer Boeienk?
Ik stel voor dat we dat dan wel even een paar minuten schorsing hebben om even nog even snel te scannen wat ook weer precies alle
het stuk waren. Is u inmiddels toegestuurd, ja. Maar ik ben ook bereid om daar nog weer extra tijd voor te geven.
Een paar minuten.
Okay, prima. Goed. Iedereen akkoord? Dan is het daarmee toegevoegd als agendapunt 12a. En hiermee is de agenda vastgesteld. Dan gaan we over tot mededelingen van de voorzitter of leden van de commissie. Zijn er nog leden uit de commissie die mededelingen hebben? Ik heb één mededeling voor onze talrijke bezoekers op de publieke tribune. Vanavond is er ook een presentatie van de plannen voor de verbouwing van het gemeentehuis. We hebben even geprobeerd of wij eerst de haringbuis aan de orde konden stellen. Maar de architecten zijn al de hele dag in huis, hier in Bloemendaal. En die willen toch ook graag weer weg. Ze zijn zo vriendelijk geweest om hun presentatie iets in te korten. En misschien is het voor u toch ook wel een beetje interessant om te zien wat er met ons gemeentehuis gaat gebeuren. Dus we zullen toch eerst de presentatie doen. Dan zijn hiermee de mededelingen afgerond. Gaan we over tot het vaststellen van het verslag van 10 maart. Er zijn geen schriftelijke meldingen binnengekomen. Kan ik iemand daarover nog het woord geven? Iedereen akkoord? Dan is het verslag hierbij vastgesteld met dank aan de notulist. Dan gaan we over naar de lijst van toezeggingen door BMW. Dat zijn allemaal toezeggingen van wethouder Schep. En 46, 47, 48, 49 en 51, die zijn inmiddels allemaal afgerond. Alleen 50, misschien kan de wethouder aangeven. Het gaat om een toezegging dat in de commissievergadering nog eens nader wordt ingegaan op de verbinding van de N205 en N206. Kunt u aangeven in welke commissie dat zou kunnen gebeuren? Mevrouw Schep.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik verwacht in de commissie van mij, maar dat weet ik nog niet zeker, omdat de spreker dat nog niet definitief heeft doorgegeven, anders wordt het juni.
Maar dat is in ieder geval voor het reces.
Ik probeer dat voor het reces.
Dank u wel. Zijn er nog opmerkingen van de commissie daarover? Niet, dan sluiten we daarmee dit agendapunt af. Gaan we over naar de rondvraag. De lijst van ingekomen stukken, neem me niet kwalijk. De ingekomen stukken van de raad, heeft iemand daar iets over? Mevrouw Verkaik? Oh, ik dacht u ving opslag. Niemand? Dan is dat hier maar ook afgerond en gaan we over naar de rondvraag. In ieder geval iets binnengekomen van het CDA. Wie van u? Mevrouw Soeteman.
Dank u, mevrouw de voorzitter. Er is een vraag over bouwproject Alverne. Omwonenden vragen zich af of dat bouwproject nog op schema ligt. Er zijn waarschijnlijk wel een aantal mensen die belangstelling hebben en die nog niet iets gehoord hebben over de vorderingen. Dus dat is één vraag. En een andere vraag van de omwonenden is dat de bouwplaats met name aan de achterkant van het bouwterrein er al vele maanden schijnt erg rommelig uit te zien. Misschien is daar bij de gemeente iets over bekend. Misschien kan er iets over gezegd worden.
Oké, wethouder Kokker, kunt u daar iets over zeggen?
Dank u wel, voorzitter. Ik kan me voorstellen, mevrouw Soeteman, dat als u daar woont en u heeft die verbouwing in uw achtertuin, dat u door uw buren wordt aangesproken wat er nou precies aan de hand is. Het is inderdaad zo dat een van de geplande gebouwen sedert maart is opgeleverd. Dat is het huis wat het meest zuidelijk in het gebied ligt en waar de zusters zich in hebben teruggetrokken. Dat is gerealiseerd. Er zouden nog een aantal gebouwen worden gerealiseerd en ook bestaande gebouwen zouden worden gerealiseerd. Er wordt aan de oostkant op dit moment gewerkt aan één zogenaamde urban villa. Daar zijn ook, geloof ik wel, alhoewel wij daar als gemeente niks mee te maken hebben, daar niet over gaan. Maar ben ik toch erover geïnformeerd dat de bezetting van die villa niet helemaal loopt zoals gepland. Maar men is toch van plan om die bouw af te maken. Voor dat gebouw was ook een bouwvergunning aangevraagd en verleend. Voor de overige twee of drie urban villa's zijn nog geen bouwvergunningen aangevraagd. En dat houdt inderdaad verband met de stagnatie in de markt. Zoals wij er ook bij onze eigen projecten mee te maken hebben. Ik ben er laatst nog een keertje omheen gefietst. Het is me ook inderdaad opgevallen dat het een wat rommelig indruk is. En onze afdeling Bouw- en Woningtoezicht zal zich nog eens verstaan met de aannemer om te kijken of daar wat aan te doen valt.
Hartelijk dank voor uw antwoord.
Nog anderen van de commissie voor de rondvraag? Niet, dan sluiten we daarmee dit agendapunt af. Dan hebben we nu insprekers, burgers aan het woord. Dat gaat vooral over burgers die iets willen melden over een onderwerp wat niet op de agenda staat. Er zijn natuurlijk veel insprekers vanavond, maar die krijgen het woord voorafgaande aan het agendapunt Haringbuis. En dan geef ik nu het woord aan de heren van het bureau Next Architects, de heer Uitenhaak en de heer Schenk, om presentatie te verzorgen over hun plannen voor de verbouwing of hun visie op de verbouwing van het gemeentehuis.
Dank u wel. Gaan we kijken of dat lukt. Interessant, het ligt inderdaad, als u het goed vindt, het ligt zo laag mogelijk, want dan doen de plaatjes het beste. Eén woordje vooraf. Samen met Marijn, laat dat ook zien, hebben we toen de gelegenheid gehad om voor de commissie in een half uur onze visie te presenteren. Een visie is geen ontwerp, maar een visie is hoe kijk je als architect aan tegen wat uw opgave is. Het is nadrukkelijk geen ontwerp, omdat wat je graag wil, is dat zo'n eigenlijk ontwerp in dialoog tot stand komt. Maar er wordt ons toch gevraagd van, toon eens aan, of toon eens hoe je denkt over zo'n opgave. En wij zijn twee bureaus die regelmatig met elkaar samenwerken. Eigenlijk al heel lang, een jaar of 10, zijn we in intensieve samenwerking. En wij vinden die samenwerking prettig, die stimuleert enorm. En nou, Marijn zit daar, ik sta hier op het plaatje en bij de microfoon. En we doen dat vanuit een opvatting over de architectuur, waarbij we zeggen van, de zwakste schakel van een gebouw is eigenlijk vaak maakt een gebouw kwetsbaar. Dus zoals de Achilleshiel, overdrachtelijk gesproken, datgene is waar je op kan sneuvelen. Zo is iets wat irriteert in een gebouw of irriteert in je jas, doet je ertoe besluiten om te zeggen, gooi die jas maar langdurig in de kast. En dat kan met een gebouw ook. Dus functioneel, constructief, maar zeker ook qua klimaat en schoonheid, moet je maken dat een gebouw klopt met een heleboel verschillende eisen. En is er één eis die je minder goed behandelt, dan speelt die later op. Een gebouw is een instrument. Een gebouw moet maken dat de toekomst zeker gesteld wordt. Een gebouw moet dierbaar zijn. En vanuit die houding maken wij gebouwen. En hebben we ook gedacht van, we moeten nadenken over hoe zou je de transformatie van dit gebouw voor het nieuwe programma wat BMW heeft geformuleerd ten behoeve van die prijsvraag en wat daarin nog eenvoudig geformuleerd was, dat wil zeggen nog niet helemaal gedetailleerd geformuleerd was, hoe kunnen we dat doen? Dus gebruikswaarde, toekomstwaarde en belevingswaarde. En als wij dan lopen door dit gebouw en kijken van, ja, hoe werken mensen hierin? En wij weten hoe je tegenwoordig kan werken en hoe het nieuwe werken ook zijn beslag krijgt. dan denken we van nou, er is wel iets aan de hand waarbij je het binnen hier en daar, en dat geldt niet overal, maar een opfrisbeurt zou kunnen geven. Zou kunnen maken dat het in termen van dierbaarheid, in termen van akoestiek, in termen van opgeruimdheid, het nieuwe werken beter zou kunnen regelen. Maar naast dat dat speelt, is er ook de vraag om meer programma in dit gebouw te plaatsen dan er in principe nu plaats voor is. En toen was natuurlijk de vraag, hoe ga je dat doen? Doe je dat met een aanbouw ergens tegen het gebouw aan? Doe je dat ondergronds in een kelder ergens onder in de tuin? Of zou het kunnen door een opbouw? Daar hebben we allerlei plaatjes van bedacht en gekeken van hoe zou je dat kunnen doen. En om kort te gaan, we hebben gezegd, kunnen we dat niet echt realiseren door middel van een opbouw? Dit bestaande raadhuis, dat is eigenlijk gemaakt op het terrein van de Bloemenheuvel. En op de Bloemenheuvel, daar stond een gebouw van Zogger, een in de 19e eeuw echt beroemde Nederlandse architect die op tal van plaatsen natuur en gebouwen prachtig aan elkaar gekoppeld heeft. Maar ook stadsringen, de slotgracht van Haarlem, slotgracht van Utrecht, heeft ontmanteld en gemaakt dat dat mooie parkachtige gebieden waren. En dat gebouw, de Bloemenheuvel, dat vertegenwoordigt bij uitstek eigenlijk de, wat mij betreft, in mijn interpretatie van dit gebouw, de roots van de gemeente Bloemendaal. Of eigenlijk breder gesteld, zeg maar, al die buitenplaatsen die rond Haarlem, rond Amsterdam gemaakt zijn. Dat straalt nog steeds van dit gebouw af. En dat vormt niet alleen van dit gebouw, maar eigenlijk ook van dat hele gebied. Mensen die daar wonen, hebben wij gedacht, iets waarvan je zegt, daar zit de identiteit van Bloemendaal in. Maar wat er gebeurd is, is dat dat gebouw Bloemenheuvel van Zogger, dat is afgebroken 40 jaar geleden. En daar is een nieuw raadhuis van gemaakt. En dat is gemaakt door er een aanbouw aan te maken. Door er een grote aanbouw achter te zetten die een veelvoud van het volume was wat Zogger hier had staan. En dat gaf ons ook het gevoel van nou, dan is er wel aanbouw genoeg geweest misschien. Laten we dan kijken of het volume zelf niet kan maken dat we toereikend het programma wat er gewenst wordt daar toch in onder kunnen brengen. Want in dat bestaande gebouw is het eigenlijk zo dat redelijk veel ruimte die daarin zit niet direct functioneel benut wordt. Mijn schatting is dat zeg maar ongeveer de helft van de ruimte in het gebouw functioneel benut is. En dat is een heel groot deel. Eigenlijk beter uitgenut zou kunnen worden, maar ook al doe je dat, dan hebben we nog wel iets extra's nodig. En we hebben gedacht, dat zou je kunnen doen door de kelder beter te benutten. Dan heb je echt al 3 verdiepingen, maar laten we ook eens kijken of je er niet een verdieping boven zou kunnen zetten. En er moet ook in termen van functionaliteit, moet er wat gebeuren. Het gebouw moet klaargemaakt worden voor een nieuwe manier van gemeentehuizen voeren, klantcontact maken, contact met de burgers maken, er moet een publiekszone inkomen. Je moet ook maken dat die publiekszone en de representatieve deel en kantoordeel, dat die in verschillende veiligheidsschillen zitten, in toegankelijkheidsschillen zitten, zodat je daar betere controle op hebt. Er moet op een andere manier gewerkt worden. En we hebben gedacht, als je dat nou eens als volgt zou doen, je zou aan de zuidkant de publiekse entree kunnen maken die beneden op souterrain niveau, ik ga u dat straks beter uitleggen, binnenkomt. Dan houden we logischerwijze de hoofdentree die er nu is ook als ceremoniële entree. En die ontsluit de bestuurszone waarvan we zeggen, nou die vindt dan plaats op, en hoe zullen we het noemen, de eerste verdieping dan wel de begane grond. Maar vanaf de voorkant gezien is dat de begane grond. En daarboven hebben we deze verdieping waar het dagelijks bestuur in het voorgebouw zit en waar personeel boven zit en dan nog een laag extra daarboven. En we hebben toen gezegd, dat gaan we doen door goed na te denken over de doorsnede van het gebouw. Want daar zit dan eigenlijk het geheim van hoe kunnen we dit gebouw aantrekkelijk maken en functioneel goed maken. En we hebben gezegd, kunnen we dat niet zo doen dat we van die huidige situatie, daar heb je een kelder in, daar heb je die 2 verdiepingen op. Dan zit er bovenop, dat kan je van binnenuit niet zo goed zien, Maar bovenop zit nog een grote lantaarn, noemen wij dat. Een lichtkoepel die nou wel als een compleet huisje nog bovenop die glas, dat glasplafond zit wat boven de burgerzaal zit. En in zo'n dak, daar verlies je in termen van energie heel veel energie. Zoals u weet verliezen wij ook het meeste warmte uit onze schedel. Die stijgt kennelijk op en die gaat het dak uit. En we hebben dus gezegd, nou, dat dak moet je dus, wil je dat aangepast maken. Het huidige gebouw heeft label F in termen van energiegebruik. Dat is zo'n hele oude wasmachine die u misschien nog ergens heeft staan, maar toch maar liever niet gebruikt. We willen hem beter maken, dus we moeten gaan maken dat dat dak meer geïsoleerd is en dat we daar die energie niet meer verliezen. Dat kan je doen door isolatie plat op het dak te leggen, maar je zou het ook ietsje hoger kunnen doen. Je zou het nog ietsje hoger kunnen doen en dan krijg je eigenlijk met dat dak opeens een heleboel extra ruimte. En die extra ruimte hebben we nodig vanuit het programma wat ons tot nog toe meegegeven is. En de andere ruimte die we extra nodig hebben is van hoe gaan we die kelder maken tot een volwaardige verdieping. En dat doe je door aan de zijkanten, aan twee zijkanten is ons voorstel, het maaiveld, het grasvlak wat er is, straatting, iets omlaag te brengen. En dat zou betekenen dat, gevoelsmatig is dat in eerste instantie gek, dan denk je van hoezo dat publiek de kelder in, is dat daar wel aangedaan. Dus we moeten het zo maken dat dat gastvrij is, dat het aantrekkelijk is om daar ook te komen. En dus dan moet je ruim aan kunnen komen, daar zou ook een parkeerterrein gemaakt moeten worden volgens het programma. En dan willen we het zo doen dat als je binnenkomt, en dan ziet u dat lichtere deel in het gebouw, dat er een vierde ontstaat. Dat die vierde ontstaat door een vloer weg te nemen, zodat als je binnenkomt, dat je daar ruimtelijkheid krijgt. En dat er een diagonaal door het gebouw heen ontstaat. We gaan dat straks beter laten zien. Dat gebeurt hier. U ziet hier, even kijken wat mijn vinger doet. U ziet hier het entreeplein, een bank met bomen erbij, parkeren wat daar verderop is opgelost, een stukje met water. En dan kom je in de hal en die hal is heel glazig verbonden met dat voorplein. Daar heb je een vierde, dus die twee verdiepingen hoge ruimte. Daar kijk je zo dwars door het gebouw, het centrum van het gebouw in, zodat je niet het gevoel hebt dat je afgescheept wordt daar beneden, maar dat je echt ook contact hebt met het hele raadhuis, met de geschiedenis ervan, met de ceremoniële momenten die plaatsvinden in dat raadhuis. En wel door aan de ene zijde ook de raadzaal te maken en aan de andere zijde de trouwzaal. En dan kijk je daar doorheen en dan zie je die hal. En dan word je hierdoor de dienstdoende ambtenaren aan de balie geholpen. Of je gaat naar spreekruimtes die daar achter zitten. En dan maken we de back office, dus de alle mensen die ondersteunend daarvoor werken, die maken we hier aan de achterkant. En zoals u ziet leggen we daar het maaiveld naar beneden. Zodat je, de bloemenheuvel is een heuvel, dus daar kunnen we ook een klein stukje uithalen. Zodat je daar en uitzicht krijgt en goed daglicht krijgt. Het nieuwe gemeentehuis zou dan in deze envelop komen. En als we die envelop transponeren op het bestaande gebouw, dan ziet u dat we de nok van het bestaande glazen, de glazen kas die bovenop het gemeentehuis staat, die gebruiken we eigenlijk als de nieuwe contour. Dat is de kruin van het gebouw. En wij denken dat dat kan. En dat zou betekenen dat als je erop aankomt rijden, dat wij zeggen van buiten willen we eigenlijk zo minimaal mogelijk het gevoel geven dat er nog weer die uitbreiding is gekomen aan dat bestaande gebouw. Maar we willen wel een twist eraan geven. We willen wel net laten voelen van, nou ja, zoals je dat met een sieraad kan doen, of met een pochet, of met een klein ding. Nou, er is dan net iets aan de hand. En u ziet, als u heel goed kijkt, tenminste ik vind dat je toch behoorlijk goed moet kijken, dat er dan hier een dak zweeft. Daar zit glas onder, om te maken dat die mensen die daar werken ook contact hebben met buiten, dat er licht komt. En eigenlijk reikt die nog zelfs onder de opbouw die hierboven zit. De opbouw, het plafond van de zaal waar we nu zitten, zit hier. Maar er zit nog die zware lijst omheen. En u ziet dat het dak wat we aanbrengen eigenlijk nog net iets lager blijft. Dus zelfs daar waar we het op de kruin van die, op de nok van het glazen huisje doen. Dat we eigenlijk ten opzichte van die voorkant met die vlies, of de zijkant met die vlies, nog iets lager blijven. Dat ziet u ook hier. En dat doen we alleen over het toegevoegde gebouw. Dus dat doen we niet over het deel wat eigenlijk een replica van Zogger is. Maar dat doen we in het deel wat verder terug ligt. En dat betekent ook dat als je beneden aan de heuvel staat, dan kijk je dus, zie je de gevel van Zogger. Je kan nou eenmaal niet in een boog kijken. Dus je ziet dat gebouw daarachter, wat opgetopt is, zie je niet zitten. Staan. Dan hebben we, dit is de situatie. Zoals gezegd, het idee dat er een parkeerterrein daar zit, dat je vanuit dat parkeerterrein je fietsen neerzet, aan komt lopen, hier dat publieksplein hebt, water daar. Daar zit eigenlijk nog dat koetshuis, wat we nog zouden kunnen gebruiken, maar op het ogenblik niet nodig hebben. En dan kom je hier in het gebouw. En dan gaan we daar even doorheen, publiekscentrum. En dit zijn suggesties om even te kijken van hoe zou het ongeveer ingedeeld kunnen zijn. Je hebt het publieksplein, daar loop je naar binnen. Daar zit die vierde waardoor je diagonaal omhoog kijkt. Daar zitten de balies, spreekhoeken daarachter, spreekkamers daarachter, backoffice, keukenmagazijn, kantine, restaurant. Aan deze zijde met een terras daar, aan de andere zijde het archief. En hier hebben we nog een ruimte gespaard om, indien gewenst, de kunstopstellingen daar ook te kunnen plaatsvinden. Zodat je in dat publiekscentrum ook op die manier de ambiance nog aantrekkelijker zou kunnen maken. En dan is dit een impressie, snel getekend, van hoe je aankomt op dat publieksplein. Hoe je dus vanaf het parkeerterrein via het voorplein in een wand komt die eigenlijk één grote poort wordt in het gebouw. Waarin de etalage van de publieksfunctie gemaakt wordt. En aan deze kant ziet u dat die dakopbouw er ook bovenop staat. Dat die eigenlijk achter die fase die op het gebouw staat iets teruggezet, de glazen pui heeft. Terwijl als een soort aureool, als een zonneklep, gaat een zwevend dak daaroverheen in onze impressie. En zo'n mooie hoge lichte entree, dit is een entree die we hebben gemaakt voor de Nederlandse ambassade in Amman. Ja, zo'n soort tussenzone waar je binnenkomt, mooi met licht binnenkomen, dan aansluitend op het gebouw. Dat zou het eerste gevoel moeten zijn. Dan kom je in die hal, waar u daar rechtsboven de trouwzaal ziet. Aan de linkerkant, we kunnen nu even niet die kant uitkijken, zit in ons idee misschien de raadzaal. Daar gaat een trap omhoog naar de burgerzaal. En hier is, zoals gezegd, de balie waar je te woord wordt gestaan. En u ziet dan onder de trouwzaal nog die expositie gesuggereerd. En dan komen we op laag 1, waar we, zoals gezegd, de ceremoniële entree hebben. Daar zou de leeskamer kunnen zitten, zodat je die apart ook kan ontsluiten. Een entreehal, foyer. En dan zit hier de trouwzaal. Dan komt hier die trap die van beneden af uit de publieksruimte komt. Komt hier boven. En die maken we zo dat je hem hier kan afsluiten op het moment dat je, zoals vanavond, niet wil dat het publiek bijvoorbeeld naar beneden gaat. Maar dat het echt alleen in dit groene gebied kan komen. Dan heb je de burgerzaal daar. Je kan door de burgerzaal heen kijken en dan zie je de raadzaal. Dus waar nu die nis zit, kijken we doorheen. Je kijkt ook zo er doorheen. En je kan dan wel zo, dan wel via die trap in de raadzaal komen. En dan zit hier gedacht het vergadercentrum. Gaan we. Hier ziet u die trap van beneden naar boven toe. Dan hebben we de burgerzaal, hebben we geen bestemming gegeven. Dus gezegd, dat is een multifunctionele ruimte. Omdat volgens onze informatie, zoals u ziet, die af en toe ook betekenis heeft. Dus laten we daar nog maar niet meteen zeggen, daar moeten getrouwd worden. Of daar moet de raadsvergadering plaatsvinden. Of daar moeten ambtenaren werken. Het zou allemaal kunnen. Maar als je een multifunctioneel houdt, dan heb je hem overal voor beschikbaar. Dit is een referentie van Bureau Next. Marijn. Waarin u in een grachtenpand in Amsterdam ziet hoe in het interieur het klassieke grachtenpand interieur gemengd is met opfrisbuurt, modernisering, extra licht erin brengen, tegelijkertijd in die ruimte. En dan gaan we omhoog en hebben op de verdieping eigenlijk heel logisch naar ons idee het gemeentebestuur op de plek waar het op het ogenblik ook zit, het dagelijks bestuur. En dan krijg je dat de twee afdelingen, twee verdiepingen met het ambtelijk apparaat komen, zowel op de laag 2. En daar zouden verschillende mogelijkheden voor zijn, maar je zou je kunnen voorstellen dat waar de huidige omloop bijvoorbeeld hier loopt en eenzijdig soms kantoren heeft, soms diensten daaraan, dat we, en deze diepte die is redelijk groot, zouden we het intensiever willen gebruiken volgens de manier van het nieuwe werken, dan zou bijvoorbeeld een optie kunnen zijn om te zeggen, we maken dat de gangzone hier komt, dat er bureaus aan de kant van de gevel staan, dat er touchdown overlegplekken hier langs die loopzone zijn en dat er misschien nog concentratiecellen juist naar het atrium plaatsvinden. En dan hebben we de verdieping. Dus als je dat zou doen, dan krijg je een omdraaiing binnen de bestaande structuur. En dan zou je dus het aantal vierkante meters, wat er bruto op het ogenblik is, een hoger netto rendement kunnen geven. Dit is in datzelfde kantoor, grachtenkantoor in Amsterdam, bijvoorbeeld zo'n ziekje wat dan aan een lichthof daar komt. En dan tenslotte dus die dakopbouw, het extra programma wat we nodig hebben. Zoals u ziet ligt dat een stukje terug ten opzichte van de gevel, terwijl het dak daaroverheen, dat heb ik al verteld, die klep heeft, die zonnepet, die weer gelijk zou gaan met de opstand van de gevel. Dat nieuwe werken, we hebben daar op een aantal plaatsen, stadskantoor Leiweg, in Goes een klein beetje in het stadskantoor, nu heel recent, het wordt volgende week opgeleverd, het Hoogheemraadschap, dus het Waterschap Noord-Holland, waar je dus op een bepaalde manier dat nieuwe werken, en dat vraagt veel draagvlak, dat moet je goed met elkaar overleggen, maar dat maakt dat de sfeer van het werken, het functiegericht werken, een belangrijke kwaliteit kan worden, die ambiance, die allure geeft aan het werken, maar die ook in termen van functie heel erg goed werkt en maakt dat het rendement van je vierkante meters daarmee ook redelijk hoog wordt, terwijl de kwaliteit van de werkomgeving ook heel hoog wordt. Dat is de kracht van dat nieuwe werken. En hier ziet u een interieur wat wij gemaakt hebben voor de Universiteit van Amsterdam, de Beta-faculteit in de Watergraafsmeer die net gemaakt is, waar we een vierde hebben en werkplekken die daar aan grenzen. En we hebben die werkplekken voor de grap maar eens hier geplakt op uw dak. Dus je zit aan die werkplekken, je kijkt naar de omgeving en het groen daarin. Je hebt het zicht op de vierde naar de burgerzaal. En dan ziet u daarboven, daar komt nog een soort bovenlicht uit. Ik ga u dat in de doorsnede nog een keertje vertellen, hoe dat werkt. En dan wat wij heel goed zouden vinden, heel leuk zouden vinden, maar een visiepresentatie is monoloog, net zoals ik dat nu doe. En je hebt nou eenmaal geen dialoog, omdat een opdrachtgever niet met 5 architecten tegelijkertijd die dialoog kan vormen. Dus wij doen onze monoloog. Maar wat we dan willen, is dat we in dialoog met u gaan praten over van als de trouwzaal op het ogenblik deze ambiance heeft, dan zou je binnen dat bestaande gebouw ook kunnen zeggen, nou, welke verhouding tussen klassiek en nieuw weerspiegelt ons levensgevoel? Wat vinden wij aantrekkelijk bij op het ogenblik? En willen we hem vooral zo houden zoals die is? Of zou je ook kunnen voorstellen dat we zeggen, ja, we halen elementen, dit is een grapje, maar we halen elementen uit het bestaande gebouw, die willen we per se behouden. Trappenhuis is heilig, maar misschien wel veel meer. Die willen we behouden en die willen we in een fusion krijgen, die willen we in een menging krijgen waarbij traditie, historie, geschiedenis die in de hoofden van mensen zit, zich koppelt met toekomstgevoel, met gevoel van, ja, het is weer fris, het is weer nieuw. Dat zou je op verschillende manieren kunnen doen. En dan laat ik u tenslotte nog 2 onderwerpen zien. Heel kort iets over milieu en duurzaamheid. Ik vertelde dat dit die doorsnede was, dat daar die dakverdieping op zit. En dan is een van de vragen, hoe maken we dat er licht komt in dat atrium? Op het ogenblik valt dat door glas en nog een keer glas, maar in principe valt daar veel kou doorheen. En het is ook meestal tamelijk hard licht wat rechtstreeks van boven komt. En in klassieke koepels heb je vaak bijvoorbeeld dat dat een blauwe koepel is. En dan zit er een kraag omheen van glas en daar komt het licht door naar binnen. Toen ik zit te denken van, Stel nou dat we een soort baldekijn daarboven maken, dat is dit ding. En in de buik daarvan zit de luchtinstallatie, de ventilatie wordt daar gemaakt. En die komt er een beetje zo bol uit. En aan de omgeving, aan de rand van dat opgetilde dak in het midden, daar maken we glas. Dan schijnt dat glas, daar komt het licht door, dat komt zachter binnen omdat het niet rechtstreeks van boven komt. En dat strijkt langs die blauwe hemel erin. En die heeft dan tegelijkertijd die functie dat daar de machinerie wel boven in het gebouw zit, waar die altijd lekker zit. Maar hij gaat niet op de plek zitten waar mensen willen zitten, maar we houden hem gewoon in dit topje. En van buitenaf, u kunt zich voorstellen dat als je zichtlijnen trekt, dat het vanwege het feit dat we niet in een bochtje kunnen kijken, onmogelijk is om te zien dat dat daar zit. Daar zou de hele installatie op aangepast kunnen worden. Van hoe doe je dat met die ventilatie? Hoe gaan we met de temperatuurregeling in het gebouw omgaan? Gaan we een warmtebron daarvoor gebruiken? Gaan we maken dat we daarmee geen gas verstoken? En dat we dus in die F-schaal flink omhoog gaan naar A of B of C, wat u zou willen. Rekenen we uit hoeveel energie spaart dat en is dat een nuttige investering? Geven we daarmee ook voorbeelden aan hoe je met bestaand onroerend goed om kan gaan? Kan dat ook inspirerend zijn voor mensen die ook zulke vastgoed hebben? En een van de dingen die we bedacht hebben die belangrijk was, is dat de kelder, die is tamelijk laag. Maar als we dus op de begaande grond maken dat we daar een computervloer leggen met vloerverwarming, dan kunnen we maken dat we de lucht die nodig is in de kelder, kunnen we via de begaande grond naar beneden laten komen. En daarmee dat was eigenlijk de clue waarmee we konden maken dat die kelderverdieping ook echt voldoet in termen van hoogte. Nou, je zou, ik heb het over die labels gehad, hè, er zijn allerlei technische schalen. De labels die beneden in het gebouw A, B, C, D, F, zoals ook bij de wasmachine en bij de auto zitten, die kent u. Maar in gebouwen heb je GPR-waarderingen. Dit zijn de GPR-scores die we hebben gehaald bij de nieuwbouw voor het Hoogheemraadschap in Heerhugowaard. En je kan dus ook uitrekenen van wat gebeurt er als je qua energieindex van een label E naar een label A gaat. Wat moet je dan doen daarvoor? Hoeveel CO2 scheelt dat? En hoeveel scheelt dat in energiekosten? En nou ja, als je op 49% uitkomt van wat je anders gebruikt, en je doet dat niet met fossiele brandstoffen, maar je doet dat met aardwarmte, dan vindt Al Gore dat heel goed. Wij doen dat al een tijdje in gebouwen. Dit is het stadskantoor in Goes. Dat gebouw in Amman voor de ambassade van Nederland. Dat heeft de LEED Silver, dat is een internationale norm in plaats van die GPR. Er is een wildgroei van normen op het ogenblik. Wij zijn ook op duurzaamheid, waren wij architect van het jaar, 2 jaar geleden. En hoe je dat gaat doen, zowel qua sfeer, ik gaf het aan de hand van het voorbeeldje van die trouwzaal, maar ook met betrekking tot deze techniek, dat is een kwestie van die dialoogvormen. Daarvoor is een programma van eisen, een programma van wensen. Wat staat u voor? Wat wilt u hebben? Is heel erg belangrijk. Met die visie stuurt u ons naar huis en gaan wij kijken hoe je dat zou kunnen doen. En dan komen we terug met tekeningen en dan ontstaat die dialoog. En ja, dat doen we niet met iedereen tegelijkertijd, maar dat doen we in een ontwerpteam. En ik zeg altijd, onze rol als architect is, wij zijn het potlood. Wij tekenen het, wij leveren de verbeelding. We zijn ook wel een beetje een soort loods van hoe ga je door al die complexiteit en het proces heen. Dus dat is ook een functie. Maar we zijn vooral een souffleur. Dus als u zegt van, nou ja, hier twijfel ik nog een beetje over. Van het zou zo kunnen of zo kunnen. Dan geven wij soms een tip. Maar we zitten onder het podium. De acteur staat op het podium. De acteur moet het spelen. De acteur moet zeggen wat hij wil. De souffleur geeft dat alleen lichtjes aan. En dan is belangrijk, en dat is het laatste plaatje, dat een soort plan van aanpak. wat wij vertellen hier, of wat ik vertel nu, is maar een visie. Is maar een suggestie van wat we zouden kunnen beginnen als proces. En het lijkt soms dat als je een architect dan een vinger geeft, dat hij dan met alles wegloopt. In werkelijkheid zijn wij heel gereguleerd bezig. Wat er gebeurt is dat zo'n plan, je maakt een schets. Die schets die bevat elementen die kloppen en er zitten elementen in die niet kloppen. En dan schaven we hem bij. Dan zeggen we, nee, dit moet eruit, dat moet eruit. Maar in die schets zit iets wat ik eigenlijk ook wel hierin zou willen en dat moet eruit. En dan ontstaat er iets beters. En zo krijg je als een soort, ja, eerste, dit is eigenlijk de foetus wat ik u presenteer, maar die moet gaan groeien. En die moet gaan groeien afhankelijk van welke voeding die krijgt. En dat gebeurt in onze normale methode door deze cirkel. De opdrachtgever heeft een programma van eisen en een budget. Die zegt, ga je maar eens aan de gang. Dan maakt de architect met zijn adviseurs, tekent een plan. Dan wordt dat plan beoordeeld door in eerste instantie door het ontwerpteam. En dan gaan we kijken welke verschillen zijn er nou ontstaan in wat wij getekend hebben ten opzichte van wat eigenlijk mijn opdracht was. Maar misschien ben ik hier en daar op onmogelijkheden gestuit. En hebben gezegd, gaandeweg het overleg, van nou dan kunnen we dit ook wel iets anders doen. En wat wij dan doen is dat we een verschillenanalyse maken. Dus wij maken een rapportage van dit is wat u gevraagd heeft en dit is wat u krijgt. En er is geen verschil tussen wat u ons vraagt en wat u krijgt. Of er zijn 12 punten waar verschil is. En dit zijn die 12 punten, dat is de motivatie daarvan. En dan kan de opdrachtgever besluiten of hij wel of niet vindt dat dat inzicht is wat beter is dan wat er aanvankelijk gevraagd is. Dan wel dat hij zegt, nee, maar dat was niet de bedoeling. En dat doen we eerst met het structuurontwerp. Dat doen we dan vervolgens met het voorlopige ontwerp. Dat doen we daarna met het definitieve ontwerp. Dan krijg je daarna het bestek. En dus in een aantal rondes ontwikkelt zich het plan. En het is dus niet in één keer zo dat je zegt van god, deze visie is leuk. Laat de aannemer maar komen en het bouwen. Wij moeten daarvoor een heleboel processen door. Met name ook de integratie met installaties, de integratie met constructie, de integratie van het overleg met alle gebruikers, vormt daar een heel belangrijk onderdeel in. Maar onze visie is dus, u zou kunnen besluiten dat u optimaal het huidige gebouw benut, dat het programma te realiseren is binnen de contouren van het bestemmingsplan op deze manier, dat er een compacte organisatie daarmee ontstaat voor uw gemeentelijk apparaat en de publieksdiensten daar, de bestuurlijke diensten daar. Dat dat met korte lijnen gebeurt daarmee. Dat er een agora, een forum aan de voorkant ligt, dat publieksplein waar je ook de publiekscentrum binnen hebt. Dat de burgerzaal het hart is van het gemeenschapshuis. Dat er een energiedak gemaakt wordt wat het gebouw heel duurzaam maakt. Dat je slim omgaat met de bestaande structuur, door de bestaande structuur in gebruik om te draaien voor het nieuwe werk. Dat dat in dialoog met de opdrachtgever en gebruiker ontwikkeld wordt. Dat daarin een centrale rol is voor de ontwerpcoördinator. En wij denken dat we hiermee een kostenbesparend, compact, snel en slim te bouwen gebouw kunnen maken met waarin je het bestaande volume maximaal benut. En daarmee heeft u in een notendop onze visie. Eigenlijk het bestaande gebouw, eigenlijk die roots die het bestaande gebouw toch nog heel erg vertegenwoordigt, ook al is het in de 80e jaren met beton gebouwd en niet met het ultieme vakmanschap uit de 18e eeuw. Met name het voorbouw doet dat heel erg mooi. En nou, daar alleen die hele lichte knipoog bovenop het dak, die maakt dat datgene wat de huidige tijd vraagt in termen van nieuw werken, in termen van duurzaamheid daaraan toegevoegd wordt, daarmee het volume ook maakt wat u nodig heeft. En dat als je eenmaal binnenkomt, dat er daar dan toch een verrassing is van ruimtelijkheid, zoals de verrassing er nu ook al is, maar dat we die verrassing dus ook nog doortrekken naar het publiekscentrum beneden. Dat is de essentie van ons plan. Ik heb het plan even snel uitgelegd met de bedoeling half zo lang te zijn als we waren in de visiepresentatie. Daarom had Marijn gezegd, ik doe even niet mee, dan gaat het sneller. Het is niet helemaal gelukt geloof ik, maar tot zover.
Hartelijk dank meneer Uitenhaak. Zijn er vanuit de commissie vragen? Meneer Van Schie.
Dank u wel, voorzitter. Wat mij bijzonder interesseert is niet alleen het klimaat in de burgerzaal, maar de ontzettend beroerde akoestiek van nu. En wat heeft uw idee voor positieve invloed op akoestiek gebeuren in de nieuwe burgerzaal?
Wilt u alsjeblieft microfoon gebruiken?
En dat doen we nu ook weer heel erg op plaatjes tippelen. U laat tippelen op plaatjes, want dat is het verhaal. Terwijl in werkelijkheid geluid, akoestiek, een van de eerste belevingsfactoren is. Zo gauw de akoestiek van een ruimte niet goed is, vallen de ogen eigenlijk dicht. Bij poezen en honden gaat het ook meteen omhoog, want dat is onraad. Hè? En je voelt dus dat die burgerzaal, die is door zijn vorm en door de hardheid van alle materialen, galmt die enorm. Nou is het zo dat als je het dak eraf haalt, en je maakt dat daar die blauwe hemel komt en die is absorberend, en het feit dat er dus meer ruimte komt, dan kan het geluid ook weg. Dus in plaats van dat het kaatst tegen dat glasvlak, zijn we daar in ieder geval kwijt. Wat we verder zouden kunnen doen, is dat je kan nagaan van wat kan je dan uit de wanden, uit de vloeren halen. Of wil je daar vanaf blijven, dan moet je dus, zoals dat wel in muziekzalen gebeurt, maken dat er absorberende vlakken toegevoegd worden aan in de ruimte. Maar ik ben het heel erg mee eens dat, ja, wil je hem zinnig kunnen gebruiken voor een heleboel, dan moet je daar iets aan doen.
De heer Westphal.
Dank u. Misschien gaat de vraag wel, is hij nu iets te snel, maar heeft u al gekeken naar de draagconstructie, zeg maar de huidige draagconstructie, hoe die zich verhoudt tot de vierde en het dakopvouw? Wat kan die het hebben?
Het probleem van, u moet ten eerste, ik ben vervelend daarin, maar ik moet het nog maar een keer zeggen, het is een visiepresentatie. De gegevens die ons beschikbaar zijn gesteld, er waren eigenlijk geen tekeningen van het bestaande gebouw. Het is niet helemaal waar, er zijn tekeningen ik liet er eentje zien, zo'n doorsnede, maar die zijn zeer vaag. Dat zijn doordrukken die we hebben gekregen van tekeningen uit de 80e jaren. Hoe de overspanningsrichtingen, welke muren dragend zijn, welke niet, daar hebben wij geen gegevens over ontvangen. En dus een van de eerste dingen die wij ook hebben opgeschreven dat je zou moeten doen, is dat je in termen van constructie of terug moet gaan en kijken of die gegevens nog beschikbaar zijn. Die moeten toch nog ergens zijn. Of bij de constructeur die het gebouw gebouwd heeft, dan wel hier in het gemeentearchief. En dan moet je vervolgens ook gaan kijken van, als wij volume toevoegen, hoe kunnen we de dracht daarvan regelen. Maar dat is dus nog niet bestudeerd.
Dank u wel. Meneer Boeink.
Ik heb eigenlijk, eerst hartelijk dank voor uw inspiratie, want u geeft allerlei ideeën over hoe je in een bestaand pand iets mee kan. Maar ik heb altijd heel snel het gevoel van, ja, heel mooie woorden allemaal. En wij staan nu komende paar weken voor de keuze welke programma van eisen wij precies gaan vastleggen. U weet dat we over gemeenschapsgeld hier hebben, dus de natuurlijke houding van mij zal daarin zijn om zo weinig mogelijk te willen uitgeven en zoveel mogelijk te willen bereiken. Maar dat betekent voor een architect vaak dat alle jeu er een beetje uit wordt gehaald. En dat kan in ieder geval zomaar gebeuren. En zou u als architect nog steeds bereid zijn om daaraan mee te werken?
De eerste stelling dat daarmee de jeu eruit gaat, het worden weer woorden hoor, maar wil ik een beetje bestrijden. In die zin dat als u zoveel mogelijk wilt bereiken met zo min mogelijk geld, dat is natuurlijk iets wat, er zijn enkele mensen die dat niet willen, maar de meeste mensen willen dat. En als dat lukt in een ontwerp, dan spreek je van elegant op een prachtige manier, is door beheersing van de middelen, is er heel veel bereikt. Het is een heel hoog rendement van de middelen die zijn ingezet. En dat is de kwaliteit van een ontwerp. En waar wij altijd eer in leggen, is om, en het lijkt bijna geen moeite te kosten om dat te doen. Hè? Iemand die, een balletdanser, die danst, en het lijkt nauwelijks enige middelen te kosten, Maar het is jarenlange training en dan kan hij dat zo beheersen, of ze. En dan is dat mooi. En hoe zit dat? Dat komt omdat er een enorme controle is over de middelen. En waar wij onze eer in stellen is om synergie te bereiken. Dus om middelen die je inzet, als het gaat om akoestiek, dat zo'n Baldekijn, als dat tegelijkertijd akoestiek regelt, mooier licht laat komen en de installatie erin zet, dan heb je integraliteit, dan heb je een combinatie van kwaliteiten. En een goed ontwerp weet dat zo te doen dat je meer kwaliteit krijgt. En dat heeft niks met jeu te maken in de zin van, we doen er nog een profieltje bij. Hé, dat profieltje is te duur, dat halen we eraf. Maar dat zit in de kwaliteit van het ontwerp. Dat is onze eerste eer. En als je dat goed uitzoekt, het vergt gewoon intensief met elkaar samenwerken, intensief met elkaar bepalen welke kwaliteiten je ook wil bereiken. Nou, daar kom je niet meer aan, want dan weet je dat die middelen goed zijn ingezet, goed zijn besteed. Maar, dat is het mooie verhaal, ik geef ook toe dat er altijd momenten zijn waarop, als het gaat om de kwaliteit van de materialen, dan kan je daarop willen bezuinigen. En dan moet je jezelf goed afvragen of goedkoop duurkoop is. Hè, wat de veroudering daarvan is. Ornamentiek kan geld kosten waarvan je zegt, nou die wil ik er toch niet bij hebben. Als u mij vraagt, van ben je bereid om die dans aan te gaan? Hè, dan is het wat ons betreft niet zo dat maakt architectuur anders dan atelierkunst van een schilder of een beeldhouwer. We hebben niet een droom die wij per se willen realiseren. Ik gebruikte het voorbeeld van de souffleur, dat is misschien wel heel bescheiden. Maar wat wij proberen te doen is dat we uitvoering geven aan datgene wat u uiteindelijk wenst. En als in dialoog wij begrijpen waarom u dat wil wat u wil, dan doen wij dat van harte en aan mee. En dan voelt dat niet als onwaardig.
Dank u wel. Meneer Kruiswijk. Uw microfoon graag.
Oh, is weer uitgegaan. Ik heb een vraag ook over het dak en over het geld. Juist omdat er veel mensen zijn, even benadrukken dat een kern van waarom we eraan begonnen te denken is dat we goedkoper willen zijn in de jaarlijkse kosten, in de exploitatie van alle gebouwen in de gemeente. Dat is kern van de business case. Stel nou dat u niet binnen de financiële randvoorwaarden blijft met de dakopbouw. Is er dan een lichte dakconstructie denkbaar waarbij toch aan milieueisen tegemoet wordt voldaan? Er zit een zekere spanning, is dat zo? Er zit een zekere spanning, denk ik, tussen een dakconstructie die licht is en het daardoor weggaan van warmte. Klopt dat? Is dat mogelijk? Is dat...
Microfoon alsjeblieft.
Een lichte dakconstructie, als je hem goed isoleert, voorkomt die. We kunnen daar een RC-waarde, een warmteweerstandwaarde aan geven. Die, als we daar 15 centimeter steenwol in zetten, en dat is gewoon een hele lichte constructie, dan gaat die warmte er niet uit. Dus, en of je nou 15 centimeter of 10 of 5 centimeter koopt, daar zitten de kosten niet in. Maar ik weet niet of dat is wat u bedoelt.
Ja, want ik ging inderdaad ervan uit dat een zware dakconstructie op constructieproblemen stuit. Dat was even de aanname, dat vergat ik te zeggen. Maar als u
kan
zegt...
Ik kan mij voorstellen dat wat altijd het gevaar is van een lichte dakconstructie, zoals zolders, die ongeïsoleerd zijn, is dat het er bloedheet wordt. En dan is een van de methoden om te maken dat het niet zo opgewarmd wordt, is maken dat daar massa op komt. Hè? Dus dat je hem zwaar maakt. Maar isolatie houdt dat tegen. En de andere methode om het tegen te houden is dat we op het dak collectoren maken. Dus dat zijn eigenlijk radiatoren waar water doorstroomt. En dat we de zonnewarmte via die, dat is eigenlijk het omgekeerde radiator. Dan vang je dus de zonnewarmte op. Die brengen we naar de warmte-koude opslag. En dus de zomerwarmte die halen we in de winter dan weer terug. En dan maak je dus dat de opwarmtijd van dat dak aanmerkelijk vertraagd wordt en dat we uiteindelijk heel veel minder energie gebruiken.
Dank u wel. Mevrouw Soeteman.
Dank u, mevrouw de voorzitter. Ja, u zei tijdens uw presentatie, de architect gaat niet aan de haal met uw project. En dat sprak mij aan, want als raadslid blijf ik graag dominus litis. Met name ook in verband weer met de financiën. Wij staan nu als gemeenteraad voor de taak om een programma van eisen vast te stellen. En dan gaat de trein weer verder lopen. Zou u een voorbeeld kunnen geven van een traject waarin de gemeenteraad dominus litis blijft? Dus met andere woorden, zou u het project in stukjes kunnen hakken? En zou u dat eens kunnen verwoorden hoe dat er dan volgens u uit zou zien?
Microfoon, ja, is weer uitgegaan. Ik deed dat aan de hand van die, wat was het, zeshoek. Wij doorlopen iedere keer een fase. En daar komt, dus we doen ons huiswerk. En daar komt een product uit. En dat gaat zoals ik zei van schetsontwerp, structuurontwerp, naar voorlopig ontwerp, naar definitief ontwerp, naar bestek. Dus dat zijn verschillende fases waarin wij iedere keer weer een product maken. En wat wij, ik vind het mooiste project, de Universiteit in Amsterdam, dat grote gebouw wat ik net even liet zien. Daar is dat zeer strak gedaan en dan moet zo'n universiteitsbestuur, universiteitsraad moeten zich daar ook over buigen. Maar ook het stadskantoor in Den Haag. Wat er dan gebeurt is dat wij maken die rapportages, dus we zeggen dit heeft u gevraagd, dit is wat we op het ogenblik hebben uitontwikkeld. Daar zijn we die hindernissen in tegengekomen of we zijn geen hindernissen tegengekomen, dus we zijn helemaal binnen de lijnen. Dat rapporteren we en volgens mij is het eigenlijk niet zo ingewikkeld om te maken dat u die rapportage gewoon iedere keer weer hier langs krijgt en dat u zegt oké, volgende fase. En dan is de enige vraag die u zichzelf kunt stellen van doen we dat. Geven we voorwaardelijk al ruimte om de volgende fase te beginnen. En als wij uiteindelijk vinden dat die stukken niet bevredigend zijn, dan willen we terug. Of zegt u van nee, je moet eerst wachten op die goedkeuring. En dat scheelt in doorlooptijd, is de ervaring wel erg veel.
Dank u wel. Meneer Heukels.
Ja, dank mevrouw de voorzitter. Het is nog in de visiefase, maar daar is toch altijd in de visiefase toch ook wel een idee wat er misschien komen gaat. En ik had een vraag aan u. Is er ook al besproken met de mensen van de gemeente het probleem van het gebouw zelf? Ik bedoel het karkas, het vochtprobleem van boven naar beneden, wat ze, ik dacht een jaar of 10 geleden, heel veel geld aan hebben uitgegeven. Waarvan toen werd gezegd dat dat niet een definitieve, maar een tijdelijke oplossing weer zou zijn. Dus daar weer, wanneer dan ook, geld aan moet worden gegeven. Is daar überhaupt al met u een indicatie over? Is dat al besproken of aangegeven?
Zou ik nee, dat nee, u moet echt begrijpen wat wij tot nog toe hebben gedaan is een vraag van de gemeente. En 5 architectenbureaus zijn zo gek geweest om u dat werk te leveren. Basta. En op grond daarvan moet u zeggen van dit spreekt ons aan. En dan pas start het hele traject.
Heel hartelijk dank, heren, voor deze presentatie en de beantwoording van de vragen. Dank u. De gemeenteraad gaat ermee verder. En dan wil ik even 1 minuut schorsen, zodat de apparatuur weggehaald kan worden en we naar het volgende agendapunt kunnen overgaan.
leden, ik heropen de vergadering. Wilt u alstublieft uw plaatsen innemen? Dan gaan we over naar het volgende agendapunt. De stedenbouwkundige oplossingsrichting voor het project Haringbuis. Het college legt u voor om in te stemmen met oplossingsrichting 3. Er zijn 3 gepresenteerd. Oplossingsrichting van de stichting Haringbuis. 1 die het voorkeur van het college heeft. En dan nog een 3e die daar een soort samenvatting van is. Het college vraagt u in te stemmen met de 3e. Het vraagt u ook in te stemmen met het verstrekken van opdracht aan een stedenbouwkundig bureau voor het opstellen van een stedenbouwkundig plan. En dat gaat natuurlijk niet voor niets, dus daarvoor wordt u ook gevraagd een krediet te verstrekken van 35.000 euro. Ik zal eerst de insprekers het woord geven. Ik vraag de insprekers om plaats te nemen hiervoor aan de tafel bij de microfoon. En als u uw verhaal op papier heeft, dan zou ik u graag willen verzoeken om dat even te melden en vervolgens aan de notulist te geven. Dan hoeft u dat niet allemaal op te schrijven. Ik geef eerst het woord aan de heer Pieters. U heeft al een 3 minuten ongeveer. En wanneer u daar overheen gaat, dan zal ik u waarschuwen. Meneer Pieters. Nee hoor. Die gaan in als u begint te praten.
Een beetje soepel thuis.
Nee, je gisteren zo'n steen in de grond dat je vandaag niet is.
Ja, maar voor burgers moet je ook een steen bij.
Geachte leden van de commissie Grondgebied, wethouders, overige aanwezigen. We zijn enkele jaren met elkaar in gesprek om te praten over de beste invulling van het Haringbuisterrein. En onze stichting Haringbuis wil hierbij een goede gesprekspartner zijn. De ene keer slagen we daar wat beter in dan de andere keer. We voelen ons gesteund door veel gemeenteraadsleden en onze achterban van ruim 400 gezinnen in de omgeving. Voor uw informatie, er zijn minder dan 40 direct aanwonenden aan de Haringbuis. Dus de discussie leeft onder een veel grotere groep. Dat zal zo dadelijk ook aan de orde komen bij het inspreken van mevrouw Plesman. En het is dus al lang geen not in my backyard discussie meer. Het constructief meedenken over de beste invulling van het Haringbuisterrein betekent ook een visie ontwikkelen op de exploitatie ervan. Daarbij zetten we met de stichting al een half jaar in op vrije verkaveling, oftewel het vrije kavelmodel. Kiezen voor dit model kan de gewenste uitkomsten bieden voor de gemeente, nieuwe bewoners en bestaande bewoners. Betekent dat de gemeente haar gedane investeringen kan terugverdienen, het projectrisico beperkt blijft door het opknippen van het terrein, de Haringbuis blijft, en daar profiteert echt iedereen van, maximaal groen door een halvering van de hiervoor benodigde bebouwing. En er kan een verkeersontsluiting komen via de Zandvoorterweg ter hoogte van de Zonnebloemlaan, dus met hergebruik van het stukje asfalt bij Empelen van Dijk, iets wat de omwonenden ook graag willen. Vermindering van risico's en snelheid zijn voor de gemeente van groot belang. Het vrije kavelmodel brengt de belangen van partijen bijeen en heeft de flexibiliteit in zich om in te spelen op eventuele veranderingen van kaders. Tegenover vrije verkaveling staat het overdragen van het project aan een bouwende projectontwikkelaar. Recentelijk is een dergelijk project teruggegeven aan de gemeente. En ik vermoed dat iedereen wel weet over welk project dat gaat. Er is thans nauwelijks een ontwikkelaar of bank te vinden die het risico over wil nemen, zonder een clausule in te bouwen dat men de grond mag teruggeven als niet x% is verkocht. Verder is 30 woningen verkopen uiteraard een hoop meer werk en een groter risico dus dan 15 woningen verkopen. En graag vermelden we dat er reeds zeer concrete belangstelling van een aantal buurtbewoners is. En vanmiddag kwam er nog een belangstellende bij. We zitten nu omstreeks 70-75% van de kavels. Wat vragen wij u nu precies, leden van de commissie Grondgebied? We willen vooral graag duidelijkheid. Bij voorkeur een duidelijke opdracht aan BMW om het Haringbuisgebied te ontwikkelen volgens de wensen van nieuwe en bestaande bewoners binnen vastgestelde financiële kaders. En dat betekent het vaststellen van het definitief terug te verdienen bedrag, zodat de planologische inrichting kan worden gebaseerd op een vastgestelde begroting. Het projectbudget vaststellen op minder dan 6,8 miljoen euro. En we verwijzen voor een onderbouwing naar onze brief van eerder vorige week. aanpassing van de voorgestelde ontsluiting conform de adviezen van Stichting en Klankbordgroep via de bestaande ontsluiting aan de Zandvoorterweg ter hoogte Zonnebloemlaan. Een compensatieregeling met bestaande bewoners afspreken, zodat ook hier de snelheid erin kan blijven en deze bewoners eindelijk weten waar ze aan toe zijn, ook als ze hun huis in de komende jaren willen verkopen. Zorg dragen dat belanghebbenden, waaronder de potentiële bewoners, ook in de komende periode met de gemeente kunnen blijven samenwerken, zodat het draagvlak groot blijft. De commissie Grondgebied kan hieraan bijdragen door te kiezen voor het volledig toepassen van het vrije kavelmodel, zodat een fantastisch gebied met groot woongenot ontstaat, waar ook de bestaande bewoners trots op kunnen zijn. Het lijkt ons relevant dat de gemeente een bestemmingsplan maakt voor de Haringbuis, waarvoor voldoende draagvlak bestaat. Daarom doen we een uiterst appel op u om ervoor te zorgen dat de nieuwe bewoners, Stichting Haringbuis en de Klankbordgroep bij het vervolgtraject nauw betrokken blijven. En wij danken u voor uw inspanning voor de leefbare groene entree van Aardenhout en staan open voor uw vragen.
Dank u wel, meneer Pieters. Zijn er nog vragen vanuit de commissie? Mevrouw Soeterman.
Dank u, mevrouw de voorzitter. Ja, ik wil de stichting allereerst danken voor de inspraak en voor haar vasthoudendheid in dit dossier. Ik heb nog één praktische vraag aan u. De stichting noemt in haar toelichting vrije kavels, vrije kavelmodel. Nou, onze fractie is met name toch ook nog steeds geïnteresseerd in sociale woningbouw. Ja, wat zou uw stichting daarvan vinden als er bijvoorbeeld een mogelijkheid zou zijn om een aantal kavels voor sociale woningbouw te gebruiken?
Meneer Pieters.
Dank u wel. We hebben daar eerder een vraag van uw fractie over gehad. Financieel naar gekeken of dat door te rekenen is. Dat is een hele lastige, nou, onmogelijk zou ik niet zo heel snel in de mond nemen, maar hij is heel lastig door te rekenen, omdat je daarmee toch weer een substantiële verhoging van het totaal aantal objecten creëert. Dus het zou niet onze directe voorkeur hebben en bij mijn beste weten was het in eerdere raadsvergaderingen al ter sprake gekomen dat hier juist geen sprake meer van sociale woningbouw zou zijn. Dus de vraag verrast me ook enigszins. Wat we wel
mevrouw
eerder
hebben... Mevrouw Soeterman bij interruptie.
Ja, u hoeft wat mij betreft u geen zorgen te maken over de financiën. Want dat is iets waar we denk ik ook op een gegeven moment op een later stadium ook nog op terug zouden kunnen komen. Maar gewoon de gedachte dat daar wat laadbouw zou komen waar ouderen bijvoorbeeld zouden kunnen wonen.
Dat,
meneer Pieters.
Dat is, ja, dank u wel. Dat is een vraag van een iets andere orde wat mij betreft. Laagbouw juichen we zeer van harte toe, dat zal u niet verbazen. En senioren is uiteraard ook geen probleem. Sterker nog, ook dat zou onze voorkeur of onze instemming kunnen hebben. En dat kan in meerdere varianten zijn. Dat kan zijn in de variant zoals de heer of de groep van Anraad dat wil. Die ook nog gaat inspreken bij mijn beste weten. En dat kan ook zijn in de variant dat je een villa neerzet en die intern gaat splitsen in 4 of 5 objecten. Waardoor je wel aan de buitenkant gewoon één mooi aanzicht hebt en intern dan 4 of 5 senioren zeg maar kunt huisvesten. Dus in die variant zien we dat zeker gebeuren.
Dank u wel. Nog anderen? Hartelijk dank, meneer Pieters. Wilt u alstublieft dan uw stuk aan de notulist overhandigen? Heeft de bode al, dank u wel. Dan geef ik dan het woord aan de heer Ton. U slaat uw beurt over. Oké, mevrouw Plesman. Nou, dat scheelt weer. Dat scheelt weer.
Goedenavond. U weet het, wij zijn voor het vrije kavelmodel, Stichting Haringbuis. De vraag komt vaak op van meneer Kokke en meneer Schipper. Wat vindt uw achterban daarvan? En dat hebben wij onderzocht. De afgelopen 2 weken zijn wij de straat op gegaan, de lanen in, de scholen en overal. We hebben een petitie gemaakt en we hebben daarin aan de burgers in Aardenhout, Bloemendaal, Overveen gevraagd. Wat vindt u daar nou van? We hebben een model, vrije kavelmodel, en we hebben een model wat de BMW voorstelt. In eerste instantie zei eigenlijk iedereen één ding. Hou die haringbuis gewoon groen. Laat die paarden daar lopen. Laat die kinderen daar in bomen klimmen. En laat ze lekker paaseieren zoeken. Waarom moet dat nou? Hebben we uitgelegd. We zeggen helaas, de gemeente heeft het stuk grond gekocht. En moet zijn investering terugverdienen. Daar hebben we ons ook bij neergelegd. Tijden veranderen. En we hebben ook uitgelegd vanaf het begin hebben we dat feit geaccepteerd. Helaas, we vinden het echt heel jammer, maar we hebben dan maar besloten om positief kritisch mee te denken en te kijken, kunnen we nou gezamenlijk tot een oplossing komen waarbij alle belangen verenigd worden. De belangen van de gemeente om de investering terug te kunnen verdienen. De belangen van de inwoners van Aardenhout die graag in het groen willen wonen en de omwonenden die graag de haringbuis minimaal bebouwd zien. En de belangen van de toekomstige bewoners om in de buurt van het station kwalitatief hoogwaardig te kunnen wonen in het groen aan het water. Ik heb hier een lijst. Het is een behoorlijke lijst geworden. We hebben onszelf ook een beetje verbaasd. Ik heb 734 namen van mensen die hun steun hebben uitgesproken voor het Vrije Kavelmodel. Er waren trouwens ook een paar mensen die zich voor BMW hebben uitgesproken en daar hebben we 3 handtekeningen ontvangen. Deze...
Mag ik rust op de publieke tribune alstublieft?
Deze 734, en overigens komen ze nog steeds binnen, mijn brievenbus kleppert de hele dag door... Deze 734 handtekeningen zijn dus duidelijk niet alleen van de omwonenden van de Haringbuis, want we wonen daar met 40 gezinnen geloof ik. Dus we hebben het ze echt uit heel Aardenhout en Bloemendaal. En ik wilde u even daaraan herinneren, dit zijn dus uw kiezers. Deze mensen die zeggen dus allemaal, we zijn niet helemaal tegen bebouwing, maar we vinden het prima, maar dan wel maximaal groen en minimaal bebouwd. Nou, dat is precies de insteek geweest, we hebben nu zo'n bijna 3 jaar met elkaar gesproken. En zo heeft de Stichting Haringbuis en de Klankbordgroep zich voortdurend opgesteld. En toch, en dat verbaast ons natuurlijk bijzonder, adviseert BMW een model met uitgebreide woningbouw, projectontwikkelaar erbij en presenteert het alsof er enorm rekening gehouden is met de belangen van de omwonenden. Nou, ik denk, u bent al een zeer intelligente mens. Ik hoef u denk ik niet uit te leggen dat als ik hier 734 handtekeningen heb voor het Vrije Kavelmodel en dus tegen het model van de heer Kokke en consorten, dat de inwoners van Bloemendaal zich daar gewoon dus niet in herkennen. Zij voelen zich dus niet gehoord. Laat mij nog even meenemen naar 2008, we hadden verkiezingen. Herinnert u zich nog uw foldertjes? Ik heb ze keurig netjes bewaard. En ik wil u graag herinneren aan wat u toen heeft beloofd aan uw kiezers. In de folder van de VVD staat tegen bebouwing van de Haringbuis, stem VVD. D66 roept woningbouw op de Haringbuis is bespreekbaar, maar dan moet de woningbouw aansluiten bij de bebouwing in Aardenhout en rekening houden met verkeersproblemen, wonen in het groen. CDA betrekt de burgers bij de besluitvorming. Het CDA hecht veel waarde aan het groene karakter van de dorpskernen. Partij van de Arbeid was niet erg duidelijk over de toekomst van de Haringbuis. GroenLinks, het nieuwe Bloemendaal, blijft een oase van rust. En groen in de Randstad. Dank u wel. Liberaal Bloemendaal. Bloemendaal is het groene hart van Kennemerland en moet een behoudend beleid voeren als het gaat om bebouwing. Dames en heren, het is inmiddels 3 jaar later. Ik denk, ik herinner u er even aan. En we hebben eigenlijk een vraag. Het is een hele simpele vraag. We vragen u om u aan uw belofte te houden en om de wensen van de mensen die u vertegenwoordigt te verwezenlijken. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw. Ik verzoek toch echt de publieke tribune om niet iedere keer te applaudisseren.
Nou.
Sorry, het spijt me. We willen hier graag ook een beetje voortgang maken en het kost ons toch erg veel tijd. Wie van de commissie heeft vragen aan mevrouw Plesman? Meneer Westphal.
Dank u, voorzitter. Dank voor uw inbreng. De oplossing, tenminste, mijn vraag eigenlijk is deze. Is de keuze van de bewoners voor het Vrije Kavelmodel vooral gekomen door de stedbouwkundige oplossing richting, hè, minder woningen versus meer woningen als je het aan een projectontwikkelaar geeft en niet per se in de methoden van hoe je het gaat ontwikkelen.
Mevrouw Plesman.
Ik weet natuurlijk niet wat iedereen daarachter heeft gedacht. Het waren heel veel mensen en er kwam van alles binnen. Maar het gevoel wat wij kregen toen wij in de buurt aan het praten waren met mensen is eigenlijk... Mensen hebben er gewoon geen zin meer in, dat gebouw en gedoe. En het is gewoon vol. Mensen zijn hier komen wonen in de gemeente Bloemendaal omdat het groen is, omdat het mooi is. Daar heb je overigens ook voor betaald. Er zijn natuurlijk behoorlijke prijzen die je hier mag neerleggen als je een huis koopt. En dus het gaat vooral om het groene, minimale bebouwing. Daar gaat het eigenlijk om. En natuurlijk het is een model... wat inderdaad het groene representeert en minimale bebouwing. En hoe dat dan verder, daar is nog wel flexibiliteit. En daar heeft Michiel Pieters ook wat over verteld. Maar dat is eigenlijk de kern.
Nog andere vragen uit de commissie? Hartelijk dank, mevrouw Plesman. En dan geef ik nu het woord aan de heer Werner.
Goedenavond, dames en heren. Mijn naam is Aart Werners. Ik ben lid van de klankbordgroep Haringbuis. De titel waar dit een boek zou zijn, teleurstelling. Ik spreek namens u, tot u namens de klankbordgroep, bestaande uit 6 individuen die op persoonlijke titel daarin zitten. De klankbordgroep is op 4 januari vorig jaar door de wethouder in het leven geroepen. En ik wil een aantal dingen toelichten uit onze brief die u gekregen heeft van afgelopen maandag. Ik wil beginnen met een citaat uit de notitie die voor u ligt. Bij het opstellen van de stedenbouwkundige oplossingsrichting hebben wij de belangen van omwonenden zwaar laten wegen. Dat is 1. Nou, dan zijn de verwachtingen hoog. Ik wil een klein citaat van de internetsite van de gemeente Bloemendaal die iets schrijft over de klankbordgroep. Behalve dat de leden van de klankbordgroep een goede vertegenwoordiging van omwonenden zijn, verheugen wij ons te mogen melden dat de leden specifieke kennis inbrengen vanuit het bedrijfsleven en de overheid. Dan word je nog enthousiaster, dus tot zover gaat het allemaal goed. Totdat wij de notitie krijgen in concept van de projectleider. U heeft het stuk gelezen. De inleidende brief die zei al heel veel. Wij hebben niets, maar dan ook helemaal niets overgenomen van de adviezen van de klankbordgroep. We hebben, ik denk, 4 of 5, misschien wel 6 werksessies gehad van 1 uur of 4, 5 met de gemeente als klankbordgroep, waar ook de Stichting Haringbuis bij zat. We hebben een hele middag zitten rekenen met de projectleider en nog wat andere mensen van de gemeente. Wij zien er niets, maar dan ook helemaal niets van terug. We hebben in de brief van afgelopen maandag die we u gestuurd hebben, zijn we ingegaan op een aantal onderwerpen. De ontsluiting, daar komt Bob Fabel zo op terug. De groene entree van Aardehout, daar zullen 2 andere leden van de klankbordgroep iets over zeggen. Maar ik denk dat de belangrijkste oproep die wij doen als groep, is u het college vragen om de mensen die zich inspannen om het gebied goed in te vullen, om die meer mandaat te geven. En in welke vorm, dat weet ik ook niet. Het participatiemodel zou daarin overwogen kunnen worden. Maar op dit moment voelen wij ons, en dat klinkt misschien heel hard, figuranten in een hele slechte propagandafilm van de gemeente Bloemendaal.
Dank u wel, meneer Werners. Zijn er nog vragen aan de heer Werners uit de commissie? Niet? Hartelijk dank. Dan geef ik nu het woord aan de heer Rijnberg. Even op het knopje drukken.
Ja. Ik ben Pieter Rijnberg, een van de leden van de klankbordgroep. U heeft al gehoord dat het aan regie nogal heeft ontbroken. En wil je draagvlak hebben binnen een gemeente, zou je tenminste moeten letten op de inspraak die er geweest is. Nou, ik zal niet verder op het proces ingaan. Ik beperk me tot de groene entree.
ik zal het in drie stappen doen, drie minuten. Even een korte bestuurlijke samenvatting in de context van de groene entree. In de programma's van de politieke partijen in Bloemendaal is gekozen voor de groene entree van aardehout voor de Haringbuis. Het uitgangspunt is maximaal groen en minimale bebouwing. Het is al een paar keer gezegd. Wethouder Kokke heeft dat in een recent overleg met de klankbordgroep nog eens bevestigd. Het kader, het gemeentelijk beleid, is uitgewerkt in de structuurvisie voor de gemeente. Je zou het kunnen zeggen, een soort landschappelijke oriëntatie. Dus het kader voor de stedelijke bebouwing. Het stedelijkkundig plan van Eisen, daar is de groene entree nog eens nader vastgesteld. Dit is alles het vastgestelde beleid. Vervolgens komt er een notitie, de zogenaamde oplossingsrichting. Dat moet natuurlijk in lijn zijn en niet in tegenspraak met het vastgestelde beleid. Helaas hebben we moeten constateren dat de groene entree getransformeerd is tot louter stedelijke bebouwing. U kunt het lezen op onderaan bladzij 23. Gesproken wordt naar meer transparantie en een representatief straatbeeld. De bijgeleverde schets en de tekst van mogelijke bebouwing aan de Rooilijn van de Zandvoortweg bevestigen dat beeld. En er blijft slechts een smalle groenstrook over. De klankbordgroep is het niet eens met het voorstel. Het doet afbreuk aan de groene entree. Het is een aantasting van de groene aanzicht van de Zandvoortweg. Je hoeft geen bestuurskundige te zijn om te snappen dat een uitvoerend besluit, dat is het in feite, in lijn moet zijn met het reeds vastgestelde beleid. Naar de zienswijze van de klankbordgroep, de groen- en waterstrook, die staat aangegeven de varianten van het plan, juist ten zuiden van de huidige perceelgrenzen van de Reinigomlaan, dient ook aan de gehele west- en zuidkant gerealiseerd te worden. Dit houdt in dat aan de zuidkant over de gehele lengte een groenstroom van tenminste 15 meter uit de rooilijn gemaakt dient te worden. Dat komt overeen met ongeveer 35 meter gerekend uit de as van de weg. Die groenstrook die kan geheel beplant worden met tenminste een dubbele rij representatieve bomen, bijvoorbeeld beuken, met een flinke aanvangsdiameter. Dus een robuuste groene zone zou je kunnen zeggen en geen transparant straatbeeld wat de gemeente voorstaat. Wat zou nou wijzer zijn als de gemeente voor betreft de bebouwing dat binnen die genoemde landschappelijke groenstructuur zo gelijkmatig mogelijk te verdelen over het resterende terrein, bezien vanaf de noord, west en zuidkant. Als je het aan de noord of de zuidkant zet, de bebouwing, dan leidt het tot waardevermindering, plantschade en een vertraging van het proces. Dus bebouwing dient centraal te worden gesitueerd in het plantgebied met vrije zichtlijnen op de noord- en zuidas. Dus als het ware transparantie in bebouwing en geen transparant straatbeeld. Dus een omkering van eigenlijk de onderliggende gedachte van de notitie. Het advies van de commissie is dat voordat de definitieve besluitvorming genomen wordt, de genoemde elementen nog eens voor het definitief te maken plan nog eens voor te leggen aan de klankbordgroep. Ik dank u wel. Zijn er vragen?
Dank u wel, meneer Rijnberg. Zijn er nog vragen vanuit de commissie? Niet? Dank u wel. Dan de heer Dijksterhuis.
Goedenavond allemaal. Mijn naam is Jan-Jaap Dijksterhuis. Ik woon aan de tering van Berkoutlaan. Dat is aan de zuidkant van de Zandvoortseweg, direct naast het Haringbuisterrein. Wat er allemaal al gezegd is door de insprekers, kan ik het meest in vinden. Vrije kavelmodel zijn we ook voor. Zo meer mogelijk bouwen. Is noods een sociale woning erbij. Dat zou ik dan niet eens zo erg vinden. Maar ik wil eigenlijk nu van de gelegenheid gebruik maken om de raadscommissie te vragen om nog eens heel goed dat tekst te lezen van het programma van Eisen. En de plaatjes. Want als de discussie nou alleen gaat over vrije kavelmodel of iets dergelijks, het is eigenlijk op alle drie die plaatjes staat gewoon eenzelfde invulling van de groen en de ontsluiting bijna dan. Dus de stichting heeft dan ook al gezegd dat zij ook is niet voor een ontsluiting tegenover de teden van Berkoutlaan, maar meer dan een Zandvoortseweg. Maar Ik wou u dat vragen om daar nog eens goed op te letten. Hè? Want het is voor niet alleen zelfs voor het terrein direct een omwonende die er nauw bij betrokken zijn, maar voor de hele gemeente is het gewoon heel belangrijk om het mooi groen te houden. Hè? Ik dagelijks dan fiets ik er langs, loop ik er langs, rijd er langs en het is een mooi rustgevend stuk. En kan het maar één keer kan je het aanpakken of verknoeien, zo gezegd. Dus laten we dat dan goed doen. Het, gewoon eens goed naar die plaatjes kijken. Want de gemeente zegt wel of in het plan van ja, er komt groen aan de Zandvoortse weg. Maar dat is natuurlijk een cadeau uit de eigen doos. Want staat dan 15 meter uit, of 17 meter uit het hart van de Zandvoortse weg. Maar ik ken nog eens het weliswaar oude bestemmingsplan, de Haringbuis, erop nagetrokken. En dan blijkt eruit dat je eigenlijk niet binnen de rooilijn mag bouwen. En die ligt 15 meter uit de Zandvoortweg. Dus dat is dat groen wat er sowieso altijd al is. Dus ik zou zeggen, wees daar, lees nog eens goed door voordat u daar een besluit over neemt. En misschien moet u zeggen van joh, maak die schetsjes nog eens even nieuw. En voordat het een eigen leven gaat leiden. Ja, want het is gewoon veel te belangrijk. Bedankt.
Dank u wel. Zijn er nog vragen? Niets. Dank u wel, meneer Dijksterhuis. Dan geef ik nu het woord aan de heer Fabel.
Goedenavond. Mijn naam is Bob Fabel, lid van de klankbordgroep met de specifieke taak het verkeer. Even voor uw informatie, want de meeste mensen hebben wel een rijbewijs in deze kamer, denk ik. Maar dat betekent nog niet dat je dan ook over verkeer kan meepraten in de zin zoals wij bedoelen. Wanneer we zulke belangrijke plannen gaan maken. Ik heb 35 jaar in het verkeer gewerkt. Ik ben hoofdverkeer geweest van een hele grote stad, hier aardig in de buurt. En ik weet waar ik over praat. En ik hoop altijd dat als ik met mensen praat over verkeer, en dan bedoel ik de ambtenaren, de deskundigen van de gemeente, dat we dezelfde taal spreken, want dat werkt zo lekker makkelijk. Helaas, dat is niet gebleken. Ik heb de gemeente nog geadviseerd bij een goed verkeersbureau om daar aan te nemen. Dat hebben ze gedaan. Ik bedoel ook Goudappel en Koffin. Maar de uitwerking daarvan is binnen de gemeente zelf gebeurd. En ze gaat praten over ontsluitingen, en dat is namelijk het verhaal wat nu om draait vanavond. En ik kom met een voorstel voor ontsluitingen, dan is het enige antwoord dat ik krijg, ja, ik denk er anders over. Ik vind het van niet. Dan zeg ik, nou, leg me dan uit. Kom met argumenten, kom met zaken die dan ter zake doen. Maar ik vind het wel of ik vind het niet, daar kan ik niet mee, daar kan ik geen brood van bakken. Ze hebben wel geluisterd naar mijn vraag om argumenten. En ze hebben toen gebruikt de verkeersmonitor van de gemeente Bloemendaal. Ik denk, ah, daar zal het dan in zitten. Op basis daarvan hebben ze conclusies getrokken, die in het rapport staan, die overigens in het hoofdstuk 4 staan van onze bijlage van de klankbordgroep waar ik een en ander in heb ingezet. Daar trekken ze conclusies die absoluut niet te trekken zijn. Als je gaat baseren op ongevallen 4 in een jaar en je gaat daar conclusies uittrekken, dan weet je niet waar je over spreekt. Dus echt ernstig is dat. Want op basis van dat soort adviezen neemt het college en ook u straks beslissingen. 2 ongevallen in een jaar. Nou, er wordt uitvoerig uitgelegd dat de T-aansluitingen daarmee de gevaarlijkste zijn die je maar kan bedenken. En als je nog gaat kijken naar het staartje, zijn de T-aansluitingen juist de veiligste kruispuntoplossingen uit het rapport. En niet de gevaarlijkste. Als je gaat kijken naar het aantal gewonden, dan blijkt dat. En de gewonden, ja, dan praat ze over ernstige gewonden. Ik heb nog geen blije gewonden gezien in het hele rapport. Maar het gaat natuurlijk over ernstig letsel van gewonden en niet over ernstige gewonden. Ik wil alleen maar aangeven, zelfs de terminologie is de mensen die dit schrijven niet bekend. Ik durf te zeggen dat het is dramatisch. En als je dan zegt, ja, en alle problemen die ontstaan straks door die ontsluitingen en door verbindingen te maken tussen de Houtvaartkade, de Rijnhoornlaan en de Klapwiklaan naar de Zandvoortseweg, leidt tot verkeer in die woonbuurt die dan niets te zoeken heeft om het Zandvoortverkeer te ontlopen als je gaat boodschappen doen. Of je auto gaat parkeren bij de trein, want dat kost daar lekker niks. En dat parkeertrein is vrij duur. De woningen die daar gebouwd worden, zullen absoluut niet het verkeer genereren. wat tot problemen zou leiden, nog in de Reinigomlaan, nog in de Klapperklaan, nog op de Houtverkade. Maar de ontsluitingen, de kortsluitingen die ontstaan tussen de ene weg en de andere weg, dat levert de parkeerders op in de buurt, het gerij op in de buurt, zowel voor de winkels, waar ook weer laatst door Heemstede een tiental parkeerplaatsen zijn verwijderd van haaks parkeren in langs parkeren. Dat betekent alleen maar de druk op onze buurt wordt groter. En die is al groot, die is groot genoeg. Er zijn smalle straten waar geen eens trottoirs zijn, waar kinderen op de rijbaan moeten spelen, de auto's ook nog moeten langs schuifelen. Dat wordt een groot probleem en de leefbaarheid is daarmee weg. En als dan wordt geroepen, neem maar een vergunningssysteem, dan denk ik dat je eerst het probleem gaat creëren als gemeente. Vervolgens zeg ook, ja, dan hebben de bestaande bewoners er last van. Dat gaan we oplossen met een vergunningssysteem. En dan kunnen bewoners daar weer geld van neerleggen en kunnen één vergunning voor een bedrag, twee nog een hoger bedrag. Heb je bezoek, dan moet je ergens een ding gaan lenen. Dat is allemaal niet nodig wanneer u het ontsluitingsmodel volgt, wat de klankbordgroep en de stichting hebben voorgesteld. Ik ben nog binnen mijn termijn gebleken, volgens mij, van tijd. En ja, ik zou eigenlijk willen vragen, zou u 1 minuut stilte in acht willen nemen voor dit slechte plan?
Zijn er nog vragen vanuit de commissie? Die zijn er niet. Meneer Kruiswijk.
Het plan dat u voorstelt, dat heeft een ontsluiting vlak na de grens met de gemeente Heemstede op de Zandvoortseweg. Heb ik dat goed begrepen?
Zo meest oostelijk. Ja, oostelijk. Dat is indicatief aangegeven, want daar kan je natuurlijk mee schuiven om dat, de beste oplossing voor te kiezen. Ja, dat klopt.
Dat het leidt tot minder zoeken naar een parkeerplaats van mensen die niets in die nieuwe wijk te zoeken heeft. Kunt u dat nog eens uitleggen? Waardoor dat dan komt?
Ja. Kijk, ik zei al, de paar mensen die daar komen te wonen, gelet op het aantal woningen en het aantal auto's, waarvan in de spits, wanneer het dan het drukste is, maar 10 auto's zullen vertrekken en in de avond aankomen, en de rest over de loop van de dag, dat zijn er een aantal, en dat zijn er niet veel, die leiden nooit tot problemen, ook dat schreef Goudappel, op een ontsluiting richting de woonbuurt erachter, Spiegelburglaan en omgeving. Maar zodra je een verbinding gaat maken tussen dat gebied en de Zandvoorterweg, dan krijg je dat mensen in de hoek van de Reinigomlaan en Houtverkade hun auto parkeren, door dat voetpaadje naar de Zandvoorterweg lopen naar het station en s'avonds de auto weer komen ophalen. Of in geval dat ze boodschappen gaan doen, en ik zie Albert Heijn al een stallingsplekje maken voor zijn winkelwagentjes, komen ze in die hoek, en ook in de Klapheklaan, dat geldt het evenzeer voor, komen ze daar parkeren, lopen naar de overkant, door het leuke wijkje heen, dat is 100 meter of 200 meter, doen hun boodschappen, komen terug en rijden weer weg. Dat wordt af- en aanrijden van de grond. Dat is het probleem, niet die bewonersauto's. Maar de kortsluitingen, en als je nou de Zandvoorterweg dan neemt als hoofdontsluiting wat wij hebben voorgesteld, moet je ook geen voetgangers en fietsgangersverbindingen maken, want dan krijgen ze steeds nog het parkeren in die hoek en lopen door die woonwijk heen naar het station toe. En daarmee is onze leefbaarheid vertrokken in die omgeving. En de veiligheid voor de kinderen.
Dank u wel. Nog andere vragen uit de commissie? Dank u wel, meneer Fabel. Dan geef ik nu het woord aan de heer Vos.
Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Leden van de commissie, leden van het college. Ik woon zelf op de hoek van de Teling van Berghoutlaan en de Zandvoorterweg. Ik kijk dus precies op de kruising waar de aansluiting vanuit het nieuwe gebied wellicht gerealiseerd zou moeten worden. Als ik daarop kijk, op die kruising, dan zeg ik, doe dat alsjeblieft niet. Het is nu al een gevaarlijke kruising. In de oplossingsrichtingen wordt dat aangegeven. In het verkeersrapport staat over de erfaansluiting aan de Zandvoorterweg dat deze uit capaciteit en verkeersveiligheidsoogpunt niet wenselijk zijn. Dat zijn geen loze woorden en geldt evenzeer voor de ontsluiting als geheel. Het is nu al gevaarlijk genoeg. Vanochtend nam ik nog even een proef op de som. Ik heb even uit mijn raam staan kijken. Je ziet namelijk de fietsers vanaf de oude trambaan uit de richting Zandvoort komen. Die komen aan de kant van de Haringbuis naar beneden. Dat loopt af. Die hebben hoge snelheid en nemen voorrang. nemen voorrang bij de voetgangersoversteek plaats waar het verkeer hen tegemoet komt en steken dan over. Dat zijn pubers, schoolgaande kinderen naar heemsteden en dergelijke. Dat zijn ouders met kinderen in hun fietsen, bakken vol zou ik haar zeggen, die naar de scholen in de Teling van Berkhoutlaan moeten gaan. Dat zijn mensen die zich spoeden naar het station. En meermalen heb ik kunnen constateren dat daar geremd moet worden, omdat de fietsers de voorrang nemen. Enkele keer afgelopen zomer heeft zich ook daar wel een aanrijding voor gedaan. Dat zijn de aanrijdingen die niet zullen voorkomen, in welk verkeersrapport dan ook, want dat zijn blikschaderegelingen. Langs die weg wordt dat gedaan. Ik heb zelf ook één keer wat eerste hulp mogen verlenen. Dat een bromfietser achterop een snel stoppende auto is gereden. De oversteekplaats wordt alleen maar gevaarlijker als daar een ontsluiting komt. En natuurlijk kan gezegd worden dat het misschien wel meevalt met het aantal verkeersbewegingen uit de inrit of uitrit die er dan gemaakt zou worden. Ja, maar als er toch al weinig verkeersbewegingen zijn, dan kan je het net zo goed op een andere plaats doen. Houtvaartkade zou dan kunnen, Klepperlaan zou kunnen, Zandvoortenweg misschien in het zuiden, maar u heeft net ook een aantal andere dingen gehoord. Ik merk nog iets op in aansluiting van wat de andere sprekers net hebben gemeld. Het namelijk gehoord worden. Ik heb zelf een aantal van deze punten in september in een brief gestuurd. Daar heb ik nooit antwoord op gekregen. Ik heb één keer nagebeld. Goh, hoe staat het ermee? Ja, dat zal worden meegenomen. En dat zal u verbazen. Of misschien ook niet. Daar zie ik ook helemaal niets van terug in beantwoording van de vragen die mij zijn gesteld. Die zien met name ook op dat verkeersrapport, omdat er een aantal berekeningen zitten waarvan iedereen inderdaad, de vorige spreker heeft het ook al gezegd, kan zien, daar kloppen een aantal dingen niet. Maak daar geen aansluiting om alle redenen die al zijn aangevoerd. Maak een representatieve groene entree vanaf de Houtvaart. Zo staat het in het structuurplan. Lees de plannen nog een keer goed. Het programma van eisen. Structuurplan. Gaat een mooie laan, moet je maken, zonder extra aansluiting, bij het groen visueel mooi aansluit bij de weiland en het achterliggende bosrand ter hoogte van de Teling van Berkhoutlaan. Dat laat nog steeds alle ruimte om in het midden van de haringbuisgebied een beperkt aantal woningen, waaronder die voor senioren, zie wederom trouwens de plannen, te bouwen. En ook al heeft het geheel in het geheel. Wacht even, even anders. Ook al heeft het in het geheel niet wijzigen van de bestemming, het volledig afzien van bebouwing en natuurontwikkeling mijn voorkeur. Pas dan heb je echt een mooie groene representatieve entree van de gemeente. En is het uitgegeven geld goed besteed. En over dat uitgegeven geld. Op de balans van de gemeente staat een bedrag oorspronkelijk van 4,1 miljoen, nog een beetje erbij. En daarna zijn middelen, ja, toegevoegd aan de algemene reserve in de vorm van rente. Dat is geen echt geld dat is uitgegeven. Dat is alleen maar boekhoudkundig. Het enige echte geld dat dan nodig is, dat is voor de verdere verwerving van gronden. Dat kost echt geld voor de gemeente. Doe dat niet. Het kost u alleen maar meer, met alle onzekerheden die door de andere sprekers zijn ook al zijn aangegeven, voor de kosten die gemaakt gaan worden en het risico dat op de gemeente zal rusten en dus op de bewoners en dus op, zeg maar, de lasten die nog bij ons komen. Dank u.
Dank u wel, meneer Vos. Zijn er nog vragen aan de heer Vos? Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan de heer Van Anraat.
Goedenavond, dames en heren. Mijn naam is Frans van Anraat. Ik zit hier namens een initiatiefgroep. En ik wil het volgende voorlezen, zodat ook naar de notulist. Het is inmiddels ook bij de griffie bekend, deze brief. Korte samenvatting. De meeste van de leden hier aanwezig heb ik denk ik wel ontmoet in een van hun fractievergaderingen. Naar aanleiding van een brief die ik in februari gestuurd heb naar alle raadsleden en ook naar de voorzitter van de commissie. Grondgebied, ik zal even voorlezen. Optreden namens initiatiefgroep van serieus belangstellenden voor bouw, woonrealisatie van laagbouw, bungalows in zaken haringbuisterrein, waarmee tegemoet wordt gekomen aan levensloopbestendige woonbehoeften voor met name de leeftijdscategorie 55 tot 65 plus, waarmee geappelleerd wordt aan het seniorenbeleid van de gemeente. Neem het zogenaamde vrije kavelmodel van 10 percelen als uitgangspunt en ontwikkel een variant met meer percelen van maximaal 16, 17 denken wij, variërend in grootte, zoals opgegeven in onze inventarisatielijst. Belangstellende bij naam en adres zijn bij mij bekend. Verwerk onze wensen in een schets of plan, waardoor het voor ons duidelijk wordt hoe een en ander er uiteindelijk uit gaat zien. Benadrukt wordt dat gestreefd moet worden naar grotere zogenaamde footprints, bebouwingsvlak, om laagbouwbungalows mogelijk te maken. Tijdens het dilemma voor gemeenten van afzetrisico te doorbreken, vragen wij: laat de gemeente eerst komen met een uitgewerkt schets, op basis van ons voorstel en waarin onze wensen en eisen zijn verwerkt wat betreft gevarieerde verkaveling. Deels vrijstaand op kleine percelen, deels geschakeld eenheden van 2, maximaal 3. Geef erbij aan wat de mogelijkheden en beperkingen zijn aan de te realiseren bebouwing. Een volgende stap kan zijn dat belangstellenden daarna op het plan intekenen of een optie op een kavel nemen. Aangezien we nog niet in de openbaarheid zijn getreden met ons initiatief, behouden ze dan dat we dat hebben toegelicht in diverse vergaderingen van u, verwachten wij dat een dergelijk ontwikkelscenario breder gedragen wordt in de markt, gelet op de behoeften, met name uit de doelgroep en haalbaarheid. Daarhalve doen wij de suggestie om met gemeente, onze afvaardiging en stichting om de tafel te gaan zitten om vernoemd schetsplan vorm en inhoud te geven. Aldus de initiatiefgroep.
Dank u wel, meneer Van Anderhaat. Zijn er nog vragen aan de heer Van Anderhaat uit de commissie? Niet? Dank u wel. Okay. Dan gaan we nu over tot behandeling van dat agendapunt en geef de commissie het woord. Wie uit de commissie kan ik het woord geven? Meneer Boeijink.
Voorzitter, ik ben even een beetje suf geworden van alle inspraken. We hebben zoveel gehoord dat even kost even moeite om allemaal te verwerken. Ik was begonnen met 5 elementen, dacht ik ga ik vertellen, maar ik ben nu inmiddels op 8. Dus onder andere door de insprekers. Ik wil even teruggaan naar de uitgangspunten zoals wij oorspronkelijk afgelopen jaar hierover gesproken hebben over dit project. Hebben we vastgesteld dat wij de gemeente heeft de grond gekocht met als doelstelling om zelf in de hand te hebben wat daarmee gaat gebeuren. En waarbij we als VVD-fractie hebben gezegd, ja dat is dan wel uiteindelijk wel akkoord onder 1 voorwaarde dat we zo weinig mogelijk gaan bebouwen en zoveel mogelijk groen behouden. Tevens hebben we daarbij aangehaald dat het project niet moest gezien worden om winstgevend te gaan worden om de gemeentebegroting op te poetsen. We zouden het neutraal uitvoeren en daarmee eigenlijk proberen ook richting te geven aan de hoeveelheid bouw. Als we nu gaan kijken dan wat voor ligt, dan ligt er een aantal elementen die wij afgelopen maanden hebben ingebracht in al eerdere beschouwingen, zijn daarin ingebracht. Er is een gevarieerde keuze van woningen wordt er voorgesteld. Er is een facering aangebracht en de bouwvlakken en binnen de kavels worden gekozen dat er ook variatie is hoe uiteindelijk wat voor bouwtype er zal plaatsvinden. Dus modulariteit zit daar ook in. Dus daarin is wel geluisterd. Als we dan verder de onderwerpen doorlopen, dan zien we dat er een grondopbrengst is bedacht voor 8,3 miljoen. Terwijl de exploitatie is, als we die optellen, dan zitten we op 8,0. Dat is een beetje verwarrend. Maar als we dan vervolgens die 8,0 gaan opsplitsen, dan zien we 2,3 miljoen aan ontwikkelkosten en 5,7 miljoen aan kosten voor de grondverwerving en de rentelasten daarop. Dat onder andere komt dat door kavel B, die voor 1,1 miljoen daarin zit. Door de gemeente wordt betoogd dat die 1,1 miljoen wettelijk verplicht is om dat te hanteren. Wij hebben in een eerder amendement als VVD gezegd dat wij vinden dat eigenlijk de boekhoudwaarde van die 1,1 miljoen van het kavel B zou moeten gehanteerd worden. Maar tegelijkertijd hebben we gezegd dat wij ook wel denken dat dit project risico's heeft. En als je dan uiteindelijk gaat nadenken over het hele project, dan zie ik die 8,0 als een uitgangspunt inclusief 1,1 miljoen aan risico. En dus feitelijk is de bouwopgave 6,9, waarbij we 1,1 miljoen achter de hand houden om op langer termijn eventueel rentelasten te kunnen dragen die mogelijk gaan ontstaan. En in die zin zie ik ook de opgave die er staat. Dan wordt er uitgerekend door de gemeente dat er 5.700 vierkante meter BVO op de gemeentegrond plaatsvindt en ongeveer 1.500 vierkante meter bij de heer Van Dijk. Daar zit 300 vierkante meter verschil in, wat ik niet kan verklaren en ik zal daar graag een antwoord op krijgen. Want enerzijds is het 5.700, anderzijds staat er 6.000. Dan de invulling in de bouw in het planologisch concept. De invulling die zegt, het voorstel van de gemeente is, we gaan naar scenario 3, 6 vrije kavels en de rest gaan we invullen op een andere manier. Dat andere manier wordt gesuggereerd dat het een projectontwikkelaar is waarbij de gemeente faciliterend is in dat proces, grondfaciliterend. Het is maar uiterst de vraag of beiden aanpakken of dat tot succes leidt. We hebben allemaal verhalen over wat iedereen wil. Maar als we heel eerlijk gaan kijken, dan is de vastgoedmarkt in Bloemendaal volslagen op slot. En wat wij op dit moment hierover beslissen is vrijwel niet voorspelbaar hoe dat over 2 tot 3 jaar er eigenlijk uitziet. Wat dan wel duidelijk is, is dat er een aantal initiatieven zijn om vrije kavels te gaan verkopen of te willen kopen. Tegelijkertijd denk ik dat we dan nooit op één paard moeten wedden en altijd 2 paarden in de race moeten houden. Dus mijn gedachtegang is, en ik wil daar graag een antwoord van het college over hebben, is dat wij parallel eigenlijk vanaf dit moment met het besluit wat nu voor ligt een bepaalde periode ingaan. En ik zie een voorstel tegemoet hoe welke periode dat zou moeten zijn, waarin wij parallel het aantal kavels, vrije kavels, proberen te gaan verkopen aan geïnteresseerden. En tegelijkertijd kijken naar de restontwikkeling om eventueel wat we aan vrije kavels niet verkopen dan maar op een andere manier naar de markt te brengen. Ik heb overigens weinig fiducie in de gedachtegang dat we daar een projectontwikkelaar voor weten te strikken. Wellicht is het zo dat we iemand weten te vinden die voor ons het werk wil doen, maar risico's overnemende in de zin van we kopen de restgrond en we gaan dat op eigen risico exporteren, lijkt me zeer sterk dat dat gebeurt. Dus ik denk dat daar enige bescheidenheid van de gemeente gepast is en ook aan beide kanten, beide trajecten parallel zou moeten afgewikkeld worden. Dan even doorgaand op de interesse in een vrije kavelmodel. Als daar werkelijk interesse is, dan mag je verwachten dat diegene die dat zegt, dat die ook dat laat merken. En we zijn uiteindelijk hier voor de gemeentebelangen, we staan in samenwerking met de bewonersbelangen, want het is hetzelfde belang. En de bewoners hebben net op allerlei manieren ingesproken gezegd dat ze groen mogelijk willen blijven. Nou, met vrije kavels, hele grote kavels, met wat grotere huizen, hebben we zo weinig mogelijk bebouwing. Maar het is natuurlijk wel gerelateerd aan dat het werkelijk gebeurt. En dus ik zie heel graag dat degene die dan zoveel interesse nu heeft om een vrije kavel te kopen, dat hij dat ook daadwerkelijk kenbaar maakt. Dan hebben we de vorige keer in november daar een beetje een grapje over gemaakt. Maar ik denk dat het tijdperk van grappen maken voorbij is. Ik denk dat we daadwerkelijk naar de situatie toe moeten dat wij zeggen, misschien wel weer een klein schetsontwerp hoe dan potentiële kavels er welke plek zouden kunnen zitten. Dat moet niet langer dan 2 maanden duren. Dat wij vanaf die moment zeggen tegen de geïnteresseerden, u schrijft maar in en u stort een ton en dan horen we wel of u geïnteresseerd bent. Ik denk dat dat punt wij zijn bereikt. En dan moeten we dan ook maar gewoon zo gaan spelen als gemeente. Iets over over de rol van de gemeente nog verder. Ik geloof dus niet, zoals in de documentatie staat, dat de gemeente in een faciliterende rolpositie kan komen. Maar ik denk niet dat er projectontwikkelaars zijn die gewoon zeggen, joh, ik neem die grond over en hoe dan ook, ik verkoop dat op mijn risico. En als dat niet zo is, dan kun je net zo goed naar een actieve rol toe gaan waarbij je wellicht het inhoudelijke werk uitbesteedt aan een ontwikkelaar. Dat is een andere manier van denken en misschien zeker zoveel kans verslagen dan de omgekeerde manier. Dan het punt van verkeer. We hebben een rapport liggen van Goudappel Corfijn. Ik kan dat niet goed uitspreken, maar zoiets heet het. En Goudappel zegt feitelijk dat er 3 scenario's zijn die best eruit komen. Scenario 5, A, B en 11. En ik kan dus ook niet goed volgen waarom wij niet een van deze drie scenario's kiezen. Waarbij eigenlijk scenario 11 voldoet aan alle belangen van de bewoners, plus het verkeerstechnisch het beste oplossing is voor ons goudappel. Voor degene op de tribune, scenario 11 is de aansluiting bij de zonne, nog wat, kruising. Dat zonnebloemlaan, dat een T-oplossing moet zijn, dus geen overstikkend verkeer, lijkt mij voor de hand liggend. Gaan we naar de groene entree. Ja, ik denk dat uitstekend realiseerbaar is met de gedachtegang die geopperd is. En ik zie inderdaad wel voor me dat we daar een schets over krijgen hoe dat zou kunnen. Dat we toch voldoende afstand krijgen tussen het fietspad en zeg maar de eerste bebouwingslijn. Dan kom ik tot de laatste opmerking dat ik denk dat het goed is om eens even het komende proces zo scherp te zetten met elkaar. Wat zou de volgende stap kunnen zijn? Wat mij betreft parallel traject dus. En ik heb de vraag aan het college, wat voor termijn zou dat ongeveer moeten zijn? Is dat 9 maanden? Is dat 1 jaar? En in die periode wil ik daadwerkelijk het vrije kaafmodel zien geëffectueerd worden. In de zin van dat daar de mensen die geïnteresseerd zijn het kunnen kopen. In ieder geval een voorkoopcontract kunnen tekenen. En dan snijden we ons niet in onze vinger dat we dan die kant alleen maar doen. Maar we kunnen parallel de andere kant doen. En dan hebben we alle ruimte om over 1 jaar een goede keuze te maken hoe we verder gaan. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Wie? Mevrouw Verkaik.
Dank u wel, voorzitter. De CDA-fractie heeft met veel mensen gesproken over invulling van het Haringbuisterrein. En we waren dan ook benieuwd naar het voorstel van BMW. Nu we dit voorstel bekeken hebben, moeten we zeggen dat we er niet in gevonden hebben wat wij hoopten. Zoals u weet is er nog een ander initiatief ontstaan, een initiatief wat ons zeer aansprak. Het spreekt ons aan omdat het naar onze mening goed te combineren is met het vrije kavelscenario. Bij dit plan is sprake van leeftijdsbestendige nieuwbouw, maar ook van verschillende kavelgroottes. Dit idee verdient naar ons idee nadere uitwerking. We zouden dat dan ook scenario 1A kunnen noemen. Daarnaast stelt onze fractie voor om bijvoorbeeld met woningbouwverenigingen te kijken of er plaats ingeruimd kan worden voor kleinschalige sociale woningbouw, scenario 1A+. Het gebied verdient inderdaad een representatieve entree van Aardenhout met een groene uitstraling. De locatie is zeer aansprekend gezien de omliggende voorzieningen. En daarom mag de bebouwing wat ons betreft met iets meer divers zijn dan alleen 10 grote kavels. Dank u wel.
Wel, de heer Kruiswijk.
Ja, mooi om te zeggen dat GroenLinks in de buurt zit van wat het CDA net zegt. Oorspronkelijk hebben we gezegd in de verkiezingen de mooie woorden die zijn geciteerd, maar ook als uitzondering op de regel, er mag wel gebouwd worden nabij stations en winkelcentra. Dat is provinciaal beleid, dat is ook GroenLinks beleid. Maar in dit geval, de mooie groene entree, hebben we ook op verkiezingsbijeenkomsten gezegd, biedt die ruimte maar beperkte woningbouwgelegenheid. Aanvankelijk dachten wij dat het 10 cottages, zoals mijn dat Venema dat had uitgelegd, zouden kunnen zijn. Er zijn toch wat nieuwe inzichten waardoor het niet zo haalbaar is. We gaan richting plan 3, combinatie van voorkeuren met de amendering van dat cottageplan. Dat zal ik zo even uitleggen. Wat de voorkeur van de gemeente is, dat is voor plan 2 of plan 3. Dat moet het college nog maar even uitleggen. Ik geloof het college kiest voor 3 en de voorkeur van de gemeente is 2. Dan ben ik even los. Ik heb dat nog nooit meegemaakt, zo'n interessante keuzemogelijkheid. Maar dat maakt niet uit. Ik zal uitleggen wat ons plan is. Wij sluiten aan dus op het oorspronkelijke 10 cottageplan. En het cottage, dat is een beetje een raar woord, maar dat staat voor niet te grote woningen en ook niet te grote kavels. Vrij uitgeefbare kavels. Niet te groot, dat past ook erg in de huidige marktsituatie. We hebben ook goed geluisterd naar het waardevolle advies van Marktpartij C, integraal overgenomen in de stukken, die adviseren dat een aantal van 20 kavels wel degelijk haalbaar is in deze tijd. Wij sluiten daar graag op aan en voegen daaraan toe dat we daarbij ook een deel sociale woningbouw nodig vinden. En dat komt dan neer op
Een kavel of 20, flexibel ingevuld. Je kan ook zeggen, je maakt deze kavels even groot. Mensen die willen kopen zijn in de gelegenheid om er 2 te kopen, aaneensluitend. Het aantal woningen dat daarop past is 20 en kan dus ook 2 onder 1 kap zijn bijvoorbeeld. Ongeveer, dat is natuurlijk nog met een kleine marge te bepalen, want het uitgangspunt is wel dat er een bedrag terugverdiend moet worden. Dat bedrag dat is in de stukken van de gemeente 8,3 als ik het goed begrepen heb en dat is onder andere uitgaande van die hogere inbrengwaarde van gebied B. Alleen dat is al een reden waarom we lager willen gaan zitten als baseline. Wij zitten nu, en daar steun ik ook wel wat de insprekers en de VVD heeft gezegd, we moeten nu wel een bedrag kiezen. Ik weet niet of de VVD dat zo heeft gezegd, maar voor 1 inspreker heeft dat heel duidelijk gezegd. Je moet wel iets kiezen nu als baseline voor de volgende stap, anders ga je voortdurend schuiven in je plannen. Want dat bedrag is een uitgangspunt voor de planvorming ook. Nou, wij kiezen voor 7,3 miljoen, rekening houdend met een geringe inbrengwaarde voor gebied B. Dat zal ik uitleggen nog een keer waarom wij dat vinden en het amendement dus blijven steunen. Dat is ingediend, dat is omdat een deel van het gebied ook openbaar wordt, openbaar park. Openbare weg, misschien de helft. Dat is omdat sociale woningbouw daarop ook gaat plaatsvinden wat ons betreft. En daar ben ik niet helemaal zeker van, vraag aan het college. Dat is ook omdat die vrije uitgifte van kavels aan particulieren het argument van staatssteun misschien minder relevant maken. Ik snap dat niet helemaal, maar dat hoor ik graag van het college. De redenen waarom wij dus ons plan bijstellen is gelegen in de projectkostenstijging, waarbij we ook wel het positieve zien van de voorzichtige ramingen. Want je moet natuurlijk ook niet te krap ramen, hè. Je moet risico's inbouwen, maar alsjeblieft hou nou even die baseline aan die wij voorstellen. De criteria die er zijn genoemd voor de keuze, dat is natuurlijk heel interessant, we hebben een heleboel informatie en dat is dan samengevat op een A4'tje met de criteria. En verdorie, daar ontbreken toch essentiële dingen in. Daar ontbreekt uitgeefbare grond. Als je die bij scenario 1 ziet, dat is 9600 vierkante meter, 2 is 10.200, 3 is 11.100 en bij ons scenario kom je daar ietsje boven nog. Maar belangrijk is ook natuurlijk het aantal woningen, het groene oppervlakte. Nou, dat zijn allemaal variabelen die hebben we meegewogen. Provinciaal beleid, waar overal een minnetje staat. Het plan van geen enkel plan, ook ons plan zou niet deugen in het provinciaal beleid. Snap ik helemaal niks van. Want de provincie gebiedt niet te bouwen op gebieden die nu een bestemming landelijk agrarisch gebied hebben. Dat gebiedt de provincie helemaal niet. De provincie zegt alleen dat onder voorwaarden daar kan worden afgeweken. Dus ook wat dat betreft is die matrix niet volledig. Wij hebben zelf die matrix volledig gemaakt en we komen dus tot een keuze. 20 ongeveer kavels. Enige variabiliteit in de grootte of ook 2 te kopen uiteraard. Ongeveer sociale woningbouw ter grootte van 10 sociale woningen laagbouw. Misschien aan de rand van het gebied wat nu het Vogelpark heet. Voor wat betreft de ontsluiting en de verkeersafwikkeling. Overigens, die groene entree, dat blijft ook uitgangspunt, hè? En voor GroenLinks uiteraard. De verkeersafwikkeling. Ik ben ook wel weer geschrokken van het verhaal van de inspreker dat de verkeerskundigen zo langs elkaar heen kunnen praten. Dat heb ik wel meer meegemaakt. Maar voor ons staat in elk geval boven water dat de aansluiting het liefst via de oude trambrug moet. Dat de pogingen met Heemstede nog een keer ondernomen moeten worden om dat te realiseren. Met een T-oplossing. Dat er geen doorgaand verkeer moet zijn vanuit de oude wijk Klapheekweg richting station. Maar dat dat niet per se hoeft te gelden voor voetgangers en fietsers. Want GroenLinks wil niet dat er een nieuwe buurt komt die geïsoleerd is van de rest van de buurt. Die bewoners die horen erbij bij Aardenhout. En de fietsers en de voetgangers gaan, die zoeken de rechtstreekse weg naar het station. Ik vind dat voor voetgangers en fietsgangers grote winst als er toch een verbinding is. En ik zou over het verkeer misschien nog wel dieper willen doorpraten met met het college. Maar dat zijn even de bakens die wij nu zetten. Ten slotte. Dit plan dat raakt niet alleen de inwoners, de omwonenden. En van belang is uiteraard dat de communicatie met de omwonenden goed is, blijft, wordt. Dit plan raakt de hele gemeente, de hele regio. Dus bij het communicatieplan hoort communicatie met een veel bredere doelgroep dan de insprekers, een veel bredere doelgroep dan de omwonenden. Mogen dat duidelijk zijn?
Dank u wel. De heer Westphal.
Dank u, voorzitter. Ja, ik wil toch even beginnen met te reageren op de inwoners en niet in zover wat er gezegd is, maar wel toch wel de onvrede die ik eruit voelde en wat mij, dat treur ik wel, dat is de onvrede van de leden van de klankbordgroep. Wij als gemeenteraad hebben meegegeven aan het college, gebruik het consulatiemodel in deze om te komen tot een stedenbouwkundige invulling. En uiteindelijk ligt hier nu een analyse van wat voorafgaand is. En zelf zou ik graag willen achterkomen van waar die onvrede uit komt. Dat het verschil is tussen mening of tussen belangen en hoe we dat toch in de toekomst kunnen voorkomen. En misschien geven we ook wel te veel kansen weg of zijn de verwachtingen van de klankbordgroep hoger dan wij kunnen geven. Maar dan zouden we dat ook van tevoren duidelijk moeten aangeven van daarvoor zijn jullie er als klankbordgroep en daarvoor niet. Maar goed, dat is niet voor nu voor deze avond, maar ik vind wel dat we als raad een keer op terug moeten komen. Maar nu voor staan. In het jaar 2010 is het laagste aantal nieuwbouwwoningen gerealiseerd in Nederland sinds 1948. Dat moeten we allemaal heel goed gaan beseffen. Want wij, gemeente Bloemendaal, zijn van plan om een nieuwbouwproject te starten. En we doen dat in een tijd dat het vrijwel onmogelijk is. De banken verlenen niet makkelijk, hypotheken worden moeilijker vergeven, er wordt minder verhuisd. Ontwikkelaars stoten projecten af, verplaatsen het aannemen. Ze zijn zeer terughoudend bij nieuwe projecten. Maar goed, en wij staan nu voor de keuze om een project te gaan starten. Voor ons als raad hier om een oplossing richting mee te geven aan het college. Het college stelt dat ook voor, om een stedenbouwkundig plan te gaan maken. Dat moet wel komen. We hebben de trein rijdt en we moeten voort in deze. Belangrijk is natuurlijk dat wij de juiste richting gaan zoeken, het juiste spoor. Het stuk wat voor ons lag, dank daarvoor aan het college, was een zeer uitgebreide analyse van alle oplossingrichtingen gegeven door de buurtbewoners, gegeven door de gemeente en een uiteindelijke analyse en een afweging naar een nieuwe oplossingrichting en dat ook als voorkeur aangeeft. Ik heb daarin wel dezelfde vraag als de GroenLinks in deze. Kijk, uiteindelijk wil ik de meest verstandige beslissing maken vanavond en dat meegeven aan u. En lezende tussen scenario of oplossing richting 2 en 3 zou ik graag van de wethouder vernemen. Bij welk scenario zijn hart echt ligt? Wat zou hij ons daar adviseren? Is het scenario 3 omdat de buurtbewoners dat zo graag willen en daar iets van wordt meegenomen? En waarom was dan scenario 2 als allereerste het scenario van de gemeente? En wat heeft ervoor gezorgd dat u daarvan afwijkt? Het kan prima zijn dat je gedurende de race van tactiek verandert. Maar ik kon dat niet echt terugvinden in het stuk, behalve dan dat gezegd hebt vanuit het idee van de omwonenden om het vrije kavelmodel te promoten of te gaan doen, dat nemen we deels over. En daarop terugkomen, of eigenlijk wel verder op gaan op het vrije kavelmodel. Wat ik zie in model 3 is van we pakken het een stukje op, maar we geven het niet echt een kans. En daarin lopen ten eerste ook een risico in. Tijd. En ik zou er toch voor pleiten om, vooral in deze tijd waarin je volgens mij vooral duidelijkheid en aantrekkelijkheid van je bouwrijpe grond heel belangrijk is en op zoeken naar een koper, om het gehele gebied vrij te geven voor vrije kavelverkoop. Het zou toch jammer zijn als we nee moeten verkopen omdat iemand geïnteresseerd is in het stukje rechts in het begin, omdat wij dan zeggen maar we hebben besloten om het alleen op die strook te doen. Dus in deze wil ik het college aangeven of op meegeven van gaan we er nou echt voor in die tussentijd, die 6 maanden die het college voorstelt, waarom pakken we dan niet het hele gebied? En als dat misschien onverstandig is wat ik hier zeg, dan hoor ik dat ook graag waarom dat zo zou zijn. Want ik geloof wel dat in deze tijd, in deze vastgoedmarkt, het particulier initiatief en ook het collectief particulier initiatief een kans heeft. En die moeten we dan ook echt aangrepen, die kans, en die moeten we dan ook gewoon presenteren in deze. En ik moet zeggen, het scenario 3, hij wordt er wel genoemd, maar mij te laag. Dan nog over de kaders. Er is afstand gedaan eigenlijk een afspraak binnen deze gemeente over de 30% sociale woningbouw. In alle drie de scenario's. Het jammer in deze is, dan vind ik, er wordt geen enkele reden gegeven. Ik kan hem wel verzinnen natuurlijk, als je als kader meegeeft als raad dat zo min mogelijk moet worden bebouwd of zo groen mogelijk moet blijven, dat je dan zelf de keuze doet, nou dan schrappen we dat. Maar het zou toch raar zijn dat je het ene kader een streep doorzet, omdat het andere kader prevaleert. En zo heeft hij dat, neem ik aan, gekozen, maar gaaf verneem ik dat van nu, van waarom die keuze is gedaan van die sociale woningbouw. En dan eigenlijk, als dat de keuze is wegens het groen houden, waarom wordt er geen afdracht gedaan? Want dat is dan de oplossing als in de gemeente Bloemendaal gebruikelijk is. Meer vragen? Over de verkeersproblematiek.
Bij interruptie, meneer Boeink.
Ja, meneer Westman, ik heb bijna een kleine vraag. U zegt de afdracht niet wordt gedaan voor sociale woningbouw, maar door wie moet die afdracht betaald worden?
Meneer Westman.
Het is inderdaad van het ene potje naar het andere, maar het wordt betaald uit de projectorganisatie van het Haringbuis, uit de GEX, zeg maar. En dan gaat het naar het Fonds Sociale Woningbouw.
Dus feitelijk uit de grondexploitatie moet het betaald worden? Ja?
Ja, zo is dat gebruikelijk. Over de inbrengwaarde. De VVD heeft het idee om de inbrengwaarde wel te vernoemen van 1,1 miljoen, maar deze niet te willen terugverdienen. Ja, dat is natuurlijk interessant, want dan geef je hem eigenlijk weg, maar je noemt hem nog wel in de boeken, maar je geeft aan van hij hoeft niet helemaal terug worden verdiend. En dat geld wat we eigenlijk dan wel krijgen, wat we niet verdienen door terugverdienen, dat is het risico wat. Of dat wil ik toevoegen aan de GEX als een soort risicoparagraaf. Opgave is om voor minder miljoen te bouwen dan het budget waar het project voor staat. En u... Nou ja, dat is een constatering van mij. En dan moet ik toch constateren dat het college anders adviseert. En ik neem aan dat de wethouder ook terugkomt op de manier zoals de VVD voorstelt. Mijn idee is de oplossing zoals het college aangeeft over de inbrengwaarde de juiste. Welk het laatste punt, het verkeer. Ik ben het mee eens dat de oplossing 11, zoals genoemd in het rapport van Goudhoff, hier te weinig in terugkomt waarom er afstand van gedaan is. En dat zou ik graag vernemen van de wethouder. Dank u.
Bij interruptie, meneer Boeing.
Ja, voorzitter, want ik voel het toch een beetje aangesproken. Kijk, de redenatie is als volgt. Als je 1,1 miljoen in een risicopot stopt, dan kun je dat doe je aan het begin. Maar stel nou voor dat kavelvrije kavelmodel werkt. En dat er gewoon over 9 maanden genoeg vrije kavels gekocht zijn, dat we helemaal geen risico hebben. Nou, dan hoef je het ook niet toe te kennen. Dan heb je het ook niet. Dan heb je geen risico. Je hebt risico omdat het over 3 of 4 jaar duurt voordat je iets verkoopt. Dan heb je risico, want dan moet je rente gaan betalen en die rente moet je ergens vandaan halen. Maar dan, als je geen rentelasten hebt en je dus geen probleem hebt, ja, dan heb je ook geen risico. Hoef je het ook niet op te halen.
Meneer Westphal?
Dat begrijp ik, maar dan kan ik ook eruit concluderen dat u de inbrengwaarde dan naar de boekwaarde zet naar nul.
En als er geen risico is, hoef je het ook niet op te hebben, hoef je het ook niet te halen.
Meneer Heukels.
Dank mevrouw de voorzitter. Ik denk dat ik de laatste ben van het rijtje die op deze wijze denkt. Ik denk dat de PvdA dadelijk op een totaal andere wijze over dit project denkt. We hebben, en dat is terecht gezegd, altijd groen. Het moet zelfs überhaupt groen blijven, helemaal niet gebouwd. Maar de politieke realiteit is dat de meerderheid in deze raad vindt dat er gebouwd moet gaan worden. Dat betekent automatisch dat andere partijen die er anders over dachten ook daarin positief kritisch mee moeten gaan. En dan ga je zo'n stuk, zet je je bril op, zoals ik nu ook doe, en dan ga je dat eerst eens op afstand tot je nemen. En dan valt je een aantal dingen op, tenminste mij wel. Dat we ineens spreken over dat ineens een gemeentevisie is. Ik dacht dat de gemeente nog helemaal geen visie had, want de gemeente, dat zijn wij. Het kan alsof een collegevisie zijn, een collegestandpunt, maar de gemeente nog helemaal niet. Overal kom ik dat woordje tegen, de gemeentebeleid, gemeentevisie, gemeentestandpunt. Maar ik dacht dat we nog helemaal niet in dat traject zaten. Dus dat is de afstand die je neemt tot het stuk. Dan ga je terug naar de moties, wat er in de commissies is besproken. En er is een duidelijke lijn gekomen dat het college telkens op een andere lijn zat dan de meerderheid van de commissie, dan de meerderheid van de raad. Dat heeft mij opgevallen. En dan ga je kijken, kom ik daar wat van terug? ga je gewoon zoeken. Los van wat de omwonenden zeggen. En dan vind ik achterin een stuk tekst. En daar staat reacties, klankbordgroep en stichting op de notitie en de reactie van het college. Nou, die ga je door zitten kijken. Dan denk je, nou, komt daar wat van terug? In de essentie. Nee, daar komt heel weinig van terug. En dan lees ik de brief van de ambtelijke begeleiding, nog niet ondertekend, 29 maart 2011. En dan nog steeds ga ik niet in de detail, mevrouw de voorzitter. Daar staat de klankbordgroep en de stichting Haringbuis waren in de gelegenheid hun opmerkingen te plaatsen. Dan zeg ik dankjewel, fijn dat u het hebt gedaan en deur weer dicht. En dan staat er vervolgens, de opmerkingen zijn verwerkt en zelfs, dat woordje is van mij hoor, zelfs een enkele keer overgenomen. Nee, dan denk ik, oh, het is toch het standpunt dat het college eerst heeft verdedigd tegen de meerderheid van de commissie, tegen een aantal punten die hier naar voren zijn gedragen en sowieso tegen wat bewoners en omwonenden daar zeggen. Dan zeg ik, gemeente, het woord begrip gemeente is toch bewoners, denk ik dan, die betalen, daar zitten wij hier voor. En die belangen moeten wij behartigen. Ik herinner me nog de Julianenlaan. Die mensen waren heel fel tegen het plan van de gemeente. Maar toen de gemeente samen ging werken met de mensen van de Julianenlaan, was het zo gereed. We hebben zo vaak projecten waar we eerst zeggen, we gaan met ze meewerken met de omwonenden. En vervolgens gaan we dan ineens andere plannen doen die in dit mooie gebouw, het Witte Paleis, worden gebruikt, maar die blijkbaar niet aanslaan. En dat vind ik een teken aan de wand. Natuurlijk is het waar wat een van de voorgaande sprekers heeft gezegd, dat we natuurlijk groter belang hebben, niet alleen de omwonenden, maar voor de hele gemeente. En de hele gemeente betaalt eraan mee. Maar we moeten natuurlijk ook heel goed moeten luisteren naar mensen die we nou juist zelfs vragen om mee te doen. Kijk, we hebben soms protestgroepen, antigroepen, mensen die een andere mening hebben. Maar dit is nou juist een klankbordgroep. Mensen die we bewust vanuit het college vragen om mee te doen. En dan moet ik zeggen, dan ben ik ernstig teleurgesteld. En dan denk ik, jongens, waarom krijgen we vanavond hier weer zoveel antigevoelens? Wat is dat in de communicatie? Natuurlijk mag het college een ander standpunt innemen. Natuurlijk, dat mag. Maar is er dan in die communicatie tussen het college en deze bewoners iets misgegaan? Ja, want die mensen zijn ontevreden. Ze hebben blijkbaar niet de motivatie gehad waarom uw college voor iets anders gekozen heeft. Nou, dan ga ik ook het stuk bekijken. Begin ik achteraan met het verkeersplan. Dan ga ik kijken, nou, vind ik de motivatie waarom daarvan afgeweken is? Nou, de vorige sprekers zal ik niet herhalen, maar die hebben al aangegeven, ik kan het niet vinden. Ja, daar staat een algemene beschouwing van, ja, we hebben ervan afgeweken, want de deskundigen vinden het, maar waarom dan? Nou, ik vind dat niet terug. Ik vind dat dat college dat hoort te doen. De VVD geeft terecht aan, in de lijn dat ze eerst spraken, van, goh, gun nou, ga nou eens starten met die vrije kavel. Nou, in dat kader heb ik een vraag gesteld aan de wethouder en het college, ex artikel 40. En met de vraag, heeft er zich al iemand gemeld sedert december? Want dan praat je, dan weet je concreet, en in welk stadium, dan weet je, heb ik de antwoord opgekregen, dan kunt u raden, nee. Want ik vind als het college hier zegt, we gaan over 6 maanden periode, dan is het heel concreet van, nou, wat is er tot nu toe gebeurd? Want we zitten al 4 maanden, zijn al verstreken van die periode dat we hier met de commissie in december hebben gezeten. En dat er werd gezegd, hé, er zijn misschien best wel mensen die al positief erover willen zijn. Nou, geef dan dat antwoord naar ons. Geef dan, het is heel simpel, even typen, we hebben al 10 mensen gehad. Nou, dat antwoord had al 2, 3 weken geleden kunnen komen. Ik vind dat het voor de vergadering had moeten komen. Voor deze vergadering. Want dan hadden we een inzicht in wat u daar, waarom u gaat afwijken van het plan. Ik vind dat de heer Boeing dan ook van de VVD een terecht statement heeft gemaakt. Natuurlijk laat hij een aantal negatieve aspecten buiten beschouwing. Ik vind dat hij het correct zegt, dat hij vindt dat het college een andere kant op moet. Ik vind dat hij dat werkelijk keurig zegt. Dat zou ik ook doen tegen mijn eigen wethouder. Maar dat, het impliceert wel iets. Het impliceert dat dit plan dat nu voor ligt nog gewoon niet gereed is voor besluitvorming. En ik vind ook dat het, als ik de vraag van alle partijen hoor,
En ik heb van de PvdA nog niet gehoord dat het gewoon terug moet naar het college en u moet dit maar eens meenemen, deze punten. De punten van GroenLinks, van het CDA, van de VVD. Dit is nog niet gereed. En daar wilde ik het in eerste instantie bij laten.
Interruptie, meneer Kruijff.
Ik was zo benieuwd naar de climax, meneer Heukels. Kijk, u kan altijd goed die antigevoelens verwoorden, maar in dit geval lijkt u teleurgesteld dat dat optreedt. En wat ik nou zo hoop is dat net als bij andere partijen, dat uw partij ook handvaten geeft van dat zijn de kaders, de piketpalen waar nog helemaal niet over gestruikeld hoeft te worden, maar die gewoon richting zijn voor de komende ontwikkeling. Liberaal Bloemendaal, alsjeblieft, kom met een voorstel. En als u zegt, we hebben vragen gesteld over wie heeft zich gemeld, en de VVD zegt van ja, nu moeten de mensen zich ook gaan melden. Dat kan toch nog niet? Er moet toch eerst de procedure worden gemaakt? Dan moet toch eerst vastgesteld, wie gaat zich nou melden formeel? Als er nog niks formeel geregeld is. GroenLinks wil eerst dat er formeel iets geregeld wordt. Dus kortom, wat zijn nou uw punten?
Meneer Heukels.
Nou, meneer Kruijswijk, het is een hele terechte vraag die u stelt. Van, als er gaat zich nog helemaal niemand melden. Nou, dan was dat antwoord van het college nog heel simpeler. Dat één regeltje kunnen zijn, er heeft zich nog niemand gemeld. Dan zijn we klaar. Ik bedoel, dat is een informatie waar u op zit speelt. Ik heb aangegeven dat de lijn van de VVD, een juiste lijn, ik ga hier niet alles herhalen. Ik hoor bij het CDA-punten, ik hoor bij U-punten. Bij D66 moet ik hier dan die gaan herhalen. Ik was het niet van plan. Maar als u terecht zegt, gaat zich nog niemand melden, omdat er nog geen plan is, nou, dat antwoord kunnen we zo van de wethouder krijgen.
Dank u wel. Meneer Boeijink, bij interruptie.
Ja, heel kort, want een paar keer wordt ook heel verwezen naar wat ik heb gezegd. Volgens mij biedt het voorliggende nota voldoende ruimte om te amenderen, om wel in te vullen wat we er, denk ik, verkondigd hebben. En het hoeft niet per se wat ons betreft dus terug. Het gaat er meer om dat we een aantal accenten daarin duidelijk schuiven naar een parallel proces. En dat zit eigenlijk allemaal in, want ze zeggen ook 6 vrije kavels en de rest doen we anders. Nou, dat 6, dat kun je ook anders gaan formuleren en dan ben je...
Meneer Boeijink, een interruptie is kort.
Hè? Dat was voor meneer Boeijink een korte interruptie, mevrouw de voorzitter. Zo kennen we elkaar. Maar kijk, het nadeel van het amenderen vind ik, is dat je nog vraagt wat de kracht van het stuk is. Als er te veel amendementen komen, ik zie ze graag tegemoet, maar je moet uitkijken dat je daar niet een stuk mee maakt wat onmogelijk is om te werken. Dus op zich, de gedachte die u zegt, ja, maar het gevaar heeft dat. En ik zeg, dan laat het college liever nog even iets in, met uw aanvullingen het verwerken, dan hebben we minder amendementen nodig.
Dank u wel. Meneer Van Schie.
Dank u wel, voorzitter. Als ik het voorstel lees, dan denk ik dat ik het verkeerde stuk in handen heb. Want er worden 3 vragen gesteld. In te stemmen met oplossingsrichting 3. In te stemmen met de verstrekken van een opdracht aan een stedenbank tot een bureau. En even 35.000 euro voteren. En daar hoor ik dus helemaal niks over. Misschien dat het in de tweede termijn komt. Die heb ik niet nodig trouwens. Want ik kan alles in de eerste termijn af.
Meneer Boeijink, heel kort.
Meneer Van Schie, ik wil u toch attenderen op bladzijde 2 uit de openingsnota die voor ligt. Opdracht voor stedenbouwkundig plan. Daar staan 1 tot en met 13 genoemd. Ik denk dat het toch heel verstandig is dat meeneemt in de overwegingen van het besluit.
Meneer Van Schie.
Ja, waarschijnlijk kom ik helemaal niet zo ver. Voorzitter, in een vorig politiek leven was ik heel erg betrokken bij de aankoop van dit perceel grond. En... De Partij van de Arbeid toenmalig, die vond dat het prima geschikt zou kunnen zijn voor woningbouw en eventueel voor overheidsgebouwen. Daar is niet voor gekozen. Wordt er gebouwd. En wij hebben de toenmalige actiegroep, ik gebruik dat woord nog maar steeds, want ik vind het eigenlijk nog steeds actie. Zeker als ze zeggen dat ik steeds gezegd heb, of dat ik gezegd zou hebben, dat ik het allemaal volgebouwd zou willen zien. Ja, zulke kletskoek, daar kan ik dus niet meer uit de voeten. Dat brengt mijn waardering voor zo'n groep echt naar onder nul. Ik heb toen gezegd dat we het niet gekocht hebben om het helemaal groen te laten. En... op dat standpunt sta ik nog steeds. Dat niet helemaal groen te laten betekent dus dat ook wij ruimte zien voor bebouwing en ruimte zien voor groen. Waarom voor bebouwing? Nou, het is Dat is, dichtbij is er openbaar vervoer, er zijn winkelvoorzieningen, andere voorzieningen. En die zijn voor zowel het eventueel stichten van een overheidsgebouw als voor woningbouw, zijn die best van belang. Maar er is gekozen voor woningbouw en het lijkt mij, gezien de afstanden naar die voorzieningen die ik net noemde, prima geschikt zou kunnen zijn voor senioren. En dan kijk ik even naar de teksten nog. En wegens de ligging zou enige verdichting logisch zijn. En dan wordt er een verhaal geschreven over dorpenzone en villazone. Ja, eigenlijk ligt het gewoon in de dorpenzone. Dus er zou best iets meer gebouwd mogen worden dan de tien kavels die GroenLinks in eerste instantie naar voren bracht. Maar ook 10 of 11 maakt mij niet zoveel uit, dus toch niet veel. Als ik dan zie dat het beleidskader waar deze gemeente zo opgesprongen is, wat wij dan woonvisie noemen, als daar absoluut niks wordt meegenomen voor dit project, ja, dan heb ik daar toch wel problemen mee. We doen geen gesubsidieerde bouw. We doen geen storting in het Fonds Sociale Woningbouw. Er zijn geen keiharde toezeggingen voor uitruil van gesubsidieerde bouw naar andere projecten. Eventuele toezeggingen zijn toch boterzacht, want een nieuw college, als dat er komt na nieuwe verkiezingen, hoeft zich natuurlijk nergens aan te binden. De vorige VVD-wethouder die was al in voor uitruil van contingente sociale woningbouw. Ik lees hier helemaal niks van en ik hoor ook bij geen enkele fractie van links tot rechts ook maar één ademtocht die daar aan besteed wordt. Ik vind, Partij van de Arbeid vindt, dat de keuzes die worden voorgelegd geen respect tonen voor de woningzoekenden, maar vooral uitvoering geven aan de direct omwonenden die er ook financieel belang bij zou kunnen hebben. En het is vanavond in de inspraak gezegd dat het niet zo zou zijn. 750 handtekeningen is bijzonder veel. Die grens ook inderdaad niet allemaal aan de perceel waar wij het over hebben. Maar het gaat ons niet aan om mee te werken aan gedachten om stukken grond die overblijven, om die dan te laten toevoegen aan reeds bestaande.
Bij interruptie, meneer Westphal.
Aan reeds bestaande percelen. Kan ik mooi verstoppen.
Dank u, ja, voorzitter. Ik zou graag een verduidelijking willen hebben van de heer Van Schie over wat u bedoelde met het financieel belang van de omwonenden en daarin ook het vergroten van het belang, dat de bewoners daarvoor inspreken.
Het is helemaal nee hoor, dat heb ik helemaal niet gezegd. Ik zeg alleen dat wij daar niet aan mee willen werken. En ik zie dus best het effect wanneer een kavel van 400 vierkante meter kan worden uitgebreid naar 600 vierkante meter, dat een financieel voordeel gaat opleveren. Zo niet direct, maar dan wel in de toekomst. En dat is de insteek die ik neem en daar ben ik helemaal niet voor. En even in de richting van het college met dit stuk, laat ik daar heel duidelijk in zijn, want ik heb het alleen over dit stuk. Dat het er vooral op lijkt dat het draagvlak bij de omwonenden het belangrijkste is. Nou, dat kennen we. Marine Hospitaal, plan Brederode. Steeds het belang van de omwonenden is ontzettend zwaar meegewogen. Terwijl de gemeente bestaat tegenwoordig uit 5 kernen. En ja, dan wil ik het graag wat ruimer zien dan alleen de omwonenden. En als je het alleen aan de omwonenden laat, dan is er voor een enige toepassing van volkshuisvesting geen enkele ruimte. Het plan voldoet wat ons betreft niet aan de minimale eisen voor volkshuisvesting. Dan zal ik ook nog één zin wijden aan het financiële aspect. Het college, VVD-college, VVD, D66, CDA, die gaan voor break-even. Er hoeft dus geen winst gemaakt te worden. Als we eruit springen, is het prima. Nou, wat ons betreft mag er uit het grondexploitatie best enig overwaarde komen. Want er zijn toch een aantal kosten die gedragen moeten worden, die toegerekend worden aan het project.
Bij interruptie, meneer Westphal.
Ja, toch een verduidering. Wij zeggen wel dat alle kosten die kunnen toe worden geschreven aan het project, uit het project betaald moeten worden. Hoe bedoelt u het in de laatste zin?
Ik bedoel dat de bijdrage aan het Fonds Sociale Woningbouw, ik spreek liever ook over gesubsidieerde woningbouw, om het A-gedachte er even af te halen, want het wordt wat mij betreft te gemakkelijk aan elkaar verbonden. Ja, omdat dat daar ook uit betaald zou kunnen worden. Was vroeger de gewoonte, is tegenwoordig in andere gemeentes nog steeds de gewoonte, alleen in Bloemendaal niet. En de verkoop van dure bouwgrond aan omwonenden, daar hebben wij dus, daar zien wij dus helemaal niks in. De Partij van de Arbeid is, en dat is meteen mijn tweede termijn, is tegen alle drie de oplossingen en zal haar energie nu steken in het plan, welke dan ook gekozen wordt, op alle niveaus van tafel te krijgen. Wij zijn dus niet voor krediet. Wij zijn ook niet voor aanwijzing stedenbouwkundig bureau. En we gaan ook niet kiezen. Wij vinden dat het college haar werk moet overdoen. En wanneer er duidelijke aanwijzingen zijn dat er ook enige vorm van sociale woningbouw gebeurt, dan mengen wij ons weer in de discussie en zullen we daar eventueel steun aan verlenen. Bij deze, dank u wel.
Dank u wel. Dan geef ik nu het woord aan de wethouder.
Dank u wel, voorzitter. Ik geloof niet dat ik het op veel punten met de laatste spreker eens hoef te zijn. Ik geloof ook niet dat hij dat van me verwacht. Maar er is toch wel één opmerking die nog een beetje in mijn oren nasuist. En dat is dat hij zegt dat de voorstellen kennelijk alleen zijn gemaakt om de bewoners, de omwoners, tevreden te stellen. Vind ik toch wel een markante opmerking. Ik moet daar proberen daar even wat afstand van te nemen. Ik wou in de tweede plaats wou ik even iets zeggen over het proces. En daarna over inhoud. Het proces zijn we van plan om te gaan evalueren. En de evaluatie staat in de startblokken. En die willen we starten nadat besluitvorming over het stuk heeft plaatsgevonden. En het gaat over de evaluatie van het proces. Dus degenen die gevraagd hebben hoe dat gelopen is, die worden via de evaluatie bediend. Dat neemt niet weg dat we ernaar gestreefd hebben om een helder proces in de omgang met betrokkenen op poten te zetten. Daar hebben we stukken voor gemaakt. We hebben gekozen voor een inspraakmodel waarbij altijd voorop heeft gestaan dat niet alles bespreekbaar is. Dat er wetten in het land zijn, dat er een beleid is wat de gemeente voert en dat we uitgangspunten kennen. En dat niet alles bespreekbaar is en niet alles onderhandelbaar is. En dat hebben we ook in de loop van het proces bij herhaling gecommuniceerd. Ik vind ook dat de partij die opdrachtgever is, die verantwoordelijk is, die risico draagt, verantwoordelijk is voor zijn eigen rekenmodellen. En ik vind niet dat wij als college rekenmodellen uit handen moeten geven. Er zijn allerlei rekenmodellen. Wij kiezen als gemeente ons eigen rekenmodel. Dat rekenmodel dat hebben we ter beschikking gesteld van iedereen die dat wil weten. En iedereen kan daarin kijken hoe dat gaat en kan daarvan zeggen wat hij vindt. En als daar verbeteringen zitten, nemen we dat over. Uiteindelijk hebben we uit alle informatie die we hebben een concept collegevoorstel gemaakt. Dat concept collegevoorstel, dat hebben we voorgelegd aan alle mensen die in het voorgaande proces geparticipeerd hebben. Alle opmerkingen die gemaakt zijn, hebben we becommentarieerd van wat er overgenomen is en wat er niet overgenomen is. Na het collegebesluit zijn betrokken partijen nogmaals in de gelegenheid geweest om u te informeren over het besluit van het college. Ik heb niet de indruk dat wat er in dat eerste proces zich heeft afgespeeld, namelijk het debat of de dialoog of discussie tussen project en inwoners, dat er daarna als commentaar op het concept collegebesluit of op het raadsbesluit andere argumenten naar voren zijn gebracht dan argumenten die in het voorgaande proces naar voren zijn gekomen. zou ook raar zijn geweest als die argumenten in dat voorgaande proces niet genoemd zouden zijn. Maar het is niet helemaal uit te sluiten, het had gekund. Naar mijn mening is dat niet gebeurd en in die zin zijn alle argumenten dus ook meegewogen in het voorstel. Dat wat betreft het proces, nog één opmerking. Ja, kijk, ik ben ook ontzettend ontevreden. Dus als we een partijtje gaan doen wie het meest ontevreden is, dan wil ik ook nog wel eventjes meebieden. Als ik kijk naar de inspanningen die we als gemeente hebben gepleegd, de transparantie die we geboden hebben, de moeite die we gedaan hebben om alles uit te leggen, de duizend keer het gehoor geven als mensen wat wilden zeggen. Ik denk dat er geen gemeente in Nederland is die zo transparant geweest en zoveel moeite heeft gedaan als de gemeente Bloemendaal. En ik wil niet er een wedstrijd van maken, maar als er een wedstrijd moet komen, dan wil ik er graag aan meedoen.
Interruptie, meneer Heukel.
Meneer de wethouder, daar kan ik best iets bij voorstellen dat u dat zo zegt. Maar heeft u enige verklaring waarom deze mensen dan zo negatief reageren op dit punt?
Wethouder.
Nou, ik wou dat eigenlijk in principe aan de evaluatie van het proces overlaten, maar... Er zit misschien wel een punt in dat als je niet je zin krijgt, dat je boos bent. En dat kan ik helaas niet wegnemen. We kunnen niet alles goed vinden, we kunnen niet met alles meegaan. We kunnen wel uitleggen, zoveel mogelijk doen. U ziet wat er gebeurd is, maar niet alles. Ja, en als je alles wil, dan houdt het op. Goed, ik wou nu een inhoudelijke opmerking maken. Ik heb die al eens eerder gemaakt. Naar de mening van het college... zitten we eigenlijk wat betreft de oplossing ontzettend dicht bij elkaar. En ik vraag me dan ook af waar...
Mag ik alsjeblieft stilte op de publieke tribune?
Waar de discussie in feite over gaat. We zijn het eens over het feit dat we een representatieve groene entree van Aardenhout willen. We zijn het erover eens dat we het gebied zo groen mogelijk willen laten. En we zijn het erover eens dat we zo min mogelijk willen bouwen. En uit de becijferingen heeft u kunnen zien dat er een marge is van tussen de 30 en 35 woningen die er zouden moeten worden gebouwd. En de strijd gaat dus over of het er nog 30 of 35 moeten zijn. En het gaat over de typologie van de woningen. En voor de rest zijn we het naar mijn mening in principe eens. En ik zie dan ook niet in waarom vanuit zo'n grote mate van overeenstemming, waarbij je zo ontzettend dicht bij elkaar in de buurt zit, zo ontzettend... moet doen alsof je het zo oneens bent met elkaar.
30 is 15.
Stilte alsjeblieft op de publieke tribune. U heeft uw kans gehad. Nu is de commissie aan het woord en de wethouder. Meneer Heukels, bij interruptie kort.
Ja, korte opmerking. U zegt, we zijn het over een heleboel punten eens. Maar bent u het niet met me eens dat als u zegt... het moet een grote groene ruimte worden, dat dat nog helemaal niks zegt?
Wethouder.
Omdat het geen indicatie geeft over de invulling daarvan.
Meneer Heukels, ik neem aan dat u de stukken heeft gelezen die ik u gestuurd heb. Dat uw antwoord staat in de stukken.
Mevrouw de voorzitter, dat is geen antwoord op mijn vraag. De wethouder zegt, we zijn het op een heleboel punten eens.
Meneer Heukels, de wethouder gaat over zijn eigen antwoorden.
Nee, maar ik wil toch nog even zeggen. Wethouder, betekent dat u zegt, luister eens, we zijn het op een heleboel punten eens. Maar kijkt u maar in de stukken. Waar, hoe u het invult. En daar begrijp ik uit een heleboel commissies dat die niet met u eens zijn hier.
Wethouder.
Meneer Heukels, ik wil wel even voorlezen uit het stuk wat u gekregen heeft. Daarin staat een overzicht van de bebouwingsdichtheid van het aantal woningen per hectare. Ja. En daaruit blijkt dat de bebouwingsdichtheid, het aantal woningen per hectare, in ons voorstel... lager is dan een aantal vergelijkingen die we getroffen hebben. En een harde indicatie ten aanzien van het aantal woningen voor een bepaald gebied druk je uit in het aantal woningen per hectare. Als ik u nou zeg dat het aantal woningen voor het Vogelpark 40 per hectare is, dat voor de Reinigomlaan 20 is, dat het voor de Tening van Berkhoutlaan en de Zonnebloemlaan dat 12,5 is. En dat in dit voorstel dat onder de 10 ligt. Dan realiseren we hier dus een minimale bebouwing die veel lager is dan in de omgeving te doen gebruikelijk is. En ik vind dat als je lager bouwt dan wat daar gebeurt voor de typologie woningen die doet, dan vind ik dat je behoorlijk weinig bouwt. En als ik u dan nog vertel, dat er nog een aanmerkelijk verschil is in de grondopbrengst in relatie tot de woningen die je bouwt. Als we de bouwdichtheid van het Vogelpark zouden aanhouden, dan zou de waarde van de grond 25 miljoen euro waard zijn. Als we die van de Reinigomlaan volgen, dan zou de waarde van de grond 15 miljoen waard zijn. Als we de waarde van de Teling van Berghoutlaan Zonnebloemlaan volgen, dan is de waarde van de grond 10 miljoen. En wij volgen in het Haarnbuis een grondopbrengst van 5,5 miljoen. Me dunkt dat dat iets zegt over de uitstraling van dat gebied. Voorzitter, als ik door mag gaan, dan wou ik nog iets zeggen over de concessies die in de loop van dit proces zijn gedaan. Er is door een spreker al opgemerkt dat we hier niet het provinciaal beleid volgen door binnen de aangegeven straal en maximale bebouwing te realiseren. We trotseren het provinciaal beleid daar. We kiezen daarentegen voor een minimale bebouwing. We zeggen we willen niet meer bouwen dan nodig is om een minimale opbrengst van de grond terug te verkrijgen. En de opbrengst van de grond, dat is een opbrengst die op basis van wat in de wet is geregeld, wordt bepaald. Ik kom er zo op terug. En er is in een vorige raadsvergadering, afgezien van sociale woningbouw, er is door de heer Westphal gevraagd waarom dat zo is. De reden waarom dat zo is, dat is omdat er daarmee minder woningen gebouwd behoeven te worden dan in het geval je wel sociale woningbouw realiseert.
Bij interruptie, meneer Westphal.
Ja, ik ben altijd wel aanwezig bij de raadsvergadering. Is er besloten om geen sociale woningbouw toe te passen of is er besloten om zo goed mogelijk te houden?
Om
zo goed mogelijk, of zo minimaal te bebouwen?
Het college heeft het debat in de commissie daarover of in de raad daarover opgevat als een wens van de commissie om als concessie naar de bewoners om niet meer te bouwen dan noodzakelijk is, geen sociale woningbouw te realiseren. Dus u heeft als commissie nogal wat concessies gedaan ten aanzien van de bebouwing van dit gebied. En ik zie dat ook als handreikingen in de richting van de mensen die daarbij betrokken zijn. Voorzitter, ik zou dan tenslotte, misschien moet ik nog een paar technische dingen zeggen, het volgende willen zeggen. Ik denk dat er op dit moment drie belangrijke dingen zijn waar besluitvorming over plaats moet vinden. Er zijn een aantal mensen die ook gezegd hebben, er moet helderheid en duidelijkheid komen. Ik denk dat we vanavond het eens moeten worden over de ontsluiting van het gebied. In de tweede plaats denk ik dat het van belang is dat het eens worden over de inbrengwaarde van de grond. U heeft daar overigens niet veel keuze. Er is een wet van kracht. Het is niet zo dat elke gemeente in Nederland zijn eigen beleid op dat punt formuleert. Er is een wet van kracht. En die wet zegt dat je op het moment van het vaststellen van het bestemmingsplan je exploitatierekening daarbij moet overhandigen, waaruit blijkt dat het een positief resultaat oplevert. En waarbij spelregels gelden ten aanzien van wat je aan kosten in mag brengen en niet. Er zijn stringente kosten voor. En ik denk dat we dat gewoon zouden moeten volgen. In de derde plaats is er een relatie tussen, en het is ook zo dat dat model, dat hebben we, u kent dat model of u kunt het krijgen, alle bewoners hebben dat model wel. Dat is een model wat in de loop van de tijd gevuld wordt. Het is niet zo dat je vandaag kan zeggen, ik fixeer dat en dan doe ik mijn ogen dicht en dan laat ik wat zich afspeelt maar even buiten mijn vizier zich gebeuren. Nee, je vult dat model en in de loop van de tijd, naar gelang je meer inzicht krijgt, meer gegevens krijgt, meer feiten krijgt, misschien als het project langer duurt, misschien als er tegenvallers komen, dat je dat model dan vult en Dat model dat leggen we aan u voor op het moment dat u het bestemmingsplan vaststelt. En dat is een wettelijke eis. En er is wat mij betreft geen enkele reden om dat model eerder te fixeren. Er is wel een indicatie van de hoogte van het bedrag. Ik ga ervan uit dat we daar in de buurt komen. En dat de marges minimaal zullen zijn in die eindfase. Nog even iets over wat er naar mijn mening verder zou moeten gebeuren. Er is gevraagd naar het standpunt van het college met betrekking tot model en model 2 en model 3. Ik moet u zeggen dat we met dat voorstel inderdaad wel wat discussie hebben gehad. En ik heb mezelf ook zitten afvragen of dat nou wel de juiste formulering was of dat het anders moet. Maar we hebben er uiteindelijk toch voor gekozen. Omdat we daarin duidelijk maakten dat naar de mening van het college, als je uit zou gaan van de woonvisie van deze gemeente, die u heeft vastgesteld, en ik zeg het een beetje populair, dat we dan woningen zouden moeten bouwen voor onze kinderen en voor onze ouders. Sommige van ons die vallen misschien in de categorie kinderen. Ouders die zie ik hier niet 1, 2, 3, maar die zitten misschien thuis. Maar wat we daarmee bedoelen, dat is dat we graag woningen willen bieden waarin mensen kunnen doorstromen. 50% van de bewoners van Bloemendaal die komen uit Haarlem en uit Amsterdam. En 50% gaat ook naar Haarlem en Amsterdam toe. Daar zit een categorie die vaak een binding met Bloemendaal heeft, om op wil bouwen. Die willen graag in Bloemendaal komen wonen. En we zouden woningen voor die categorie kunnen bouwen. En wij krijgen ook brieven van ouderen. En mensen worden we over aangesproken en die zouden ook graag in die omgeving een plaats kunnen vinden waar ze zich zouden kunnen gaan vestigen. En ik noem dat dus vanuit de woonvisie, een beetje populair vertaald, we zouden moeten bouwen voor onze kinderen of voor de ouders van onze kinderen. En dat is eigenlijk het uitgangspunt van model 2, zoals de gemeente, zoals het college, neem me niet kwalijk, zoals het college u dat heeft voorgelegd. Maar om tegemoet te komen aan de bewoners, hebben we gemeend om model 3 te introduceren, waarin ook het vrije kavelmodel aan de orde is. Om er aan te geven dat we wel degelijk luisteren naar wat er gezegd wordt. En ik wil heel nadrukkelijk verklaren dat er geen enkele reden is, behalve de vraag of dat conform uw woonvisie is, om niet met het vrije kavelmodel te werken. En ik denk dat het vrije kavelmodel en particulier opdrachtgeverschap. En particulier opdrachtgeverschap is een soort van hype in Nederland die zich overal voordoet. Almere voorop, maar overal in het land. Ik heb een aantal projecten bezocht de afgelopen tijd. Ga dat nog doen de komende tijd. Ik denk dat je zou kunnen zeggen dat het particulier opdrachtgeverschap in Bloemendaal is ontstaan. Want de hele villa-wijken hier zijn op basis van particulier opdrachtgeverschap ontstaan. En ik zie ook geen enkele reden, ik zie eigenlijk geen principiële reden om geen medewerking te willen verlenen aan particulier opdrachtgeverschap. Behalve dan dat het de vraag is of dat conform uw eigen woonvisie is. En de vraag of dat, als je unaniem zou kiezen voor het vrije kavelmodel, wat dat in termen van risico betekent. En ik heb het de heer Boeing horen zeggen, wedden op één paard heeft niet zijn voorkeur. En wedden op één paard, dat is 100% risico op één oplossing zetten. En dat kan goed zijn, maar dat hoeft niet altijd goed te zijn. En ik zou eigenlijk hier een pleidooi willen voeren om de discussie over de typologie woningen vanavond niet tot een punt van discussie te verheffen, maar dat meer naar de toekomst te schuiven. Wat wel van belang is, is dat we dus accepteren dat we een exploitatiebegroting maken conform de wet. En dat er een relatie is tussen dat bedrag van die 8,5 miljoen en het bruto vloeroppervlak. En dat we, zoals voorgesteld, op basis van deze uitgangspunten en de eerder aangenomen uitgangspunten de volgende fase ingaan, namelijk het maken van een stedenbouwkundig ontwerp. Waarin we in diezelfde fase door zullen gaan met het uitvoeren van marktonderzoek, het voeren van gesprekken met partijen die geïnteresseerd zijn in het particuliere opdrachtgeverschap. En dat we proberen om in de loop van de tijd dat we hier besluiten moeten gaan nemen, op het moment dat we het besluit nemen, zo zeker mogelijk weten dat wat we vaststellen als stedenbouwkundige visie en qua bestemmingsplan, dat dat aansluit bij de grootst mogelijke kans dat het ook door de markt zal worden afgenomen. En er is wat dat betreft geen enkele reden om daar vandaag overhaast over te doen. Ik weet niet of u het Financieel Dagblad leest, maar die hadden vandaag het hoofdartikel, die publiceerden daar regelmatig over. Huizen zijn aan de straatstenen niet te slijten. De huizenmarkt zit op slot en iedereen die weet wat je daar moet gaan bouwen, die wil ik graag aanhoren. Maar ik schuif het besluit over de definitieve keuze ten aanzien van de variëteit die we zouden moeten realiseren liever nog even voor ons uit en die tijd hebben we ook. Dus mijn voorstel is, ik hoop dat u akkoord kan gaan met de genoemde uitgangspunten. We moeten het nog over ontsluiting hebben, inbrengwaarde van de grond, relatie met BVO, dat we een stedenbouwkundig ontwerp gaan maken, dat we daarnaast die marktverkenningen blijven doen en dat we daarna daarbij u op terugkomen.
U krijgt een tweede termijn.
Mag ik een verhelderende vraag stellen? Ik constateer dat de wethouder in ieder geval wederom geen antwoord op mijn vraag heeft gesteld.
Meneer Heukels, misschien kunt u nog even... Het gaat om de vraag wie zich gemeld hebben voor een kavel. Ging het daarover?
Ik heb wederom gevraagd, ook op meneer Kruiswijk gaf het aan, wie hebben zich sinds december... Is er iemand, en niet de naam, het naam interesseert me niet zozeer, maar hebben zich mensen gemeld, reële mensen, reëel voor een koop? Niet, namen interesseert me niet zo.
Nee. Wethouder, hebben zich mensen gemeld bij u voor een kavel?
Er hebben zich vier mensen gemeld voor een kavel. Daar hebben we gesprekken mee gevoerd. Eén partij praat ook namens andere partijen. Het is in een heel vroegtijdig stadium. We zullen die gesprekken voortzetten. Het is niet zo, ik heb niet de indruk dat er nou een overweldigende hoeveelheid mensen is gekomen. Als er mensen zijn die voor dat vrije kavelmodel gaan, dan heeft dat verreweg mijn voorkeur boven elk ander model waarvan de onzekerheden veel groter zijn. Het enige is dat ik van uw instemming afhankelijk ben om op die wijze het gebied in te vullen. Maar als ik de keuze heb tussen partijen die een stuk grond willen afnemen en me de garantie geven dat we uit de kosten zijn, dan heeft dat verreweg mijn voorkeur boven welk ander model.
Ik begrijp dat mevrouw Schep nog iets over de ontsluiting wil zeggen. Het woord aan mevrouw Schep.
Ja, voorzitter, dank u wel. Tot nu toe heb ik me wat terughoudend opgesteld bij dit project. Ik voelde mij faciliterend wethouder van mijn collega Kokker op het gebied van groen en verkeer. Maar het lijkt mij toch handig dat ik u daarover nu beantwoord. Ik wilde eigenlijk beginnen met het groen. En als je het over groen hebt, dan zijn er vele mogelijkheden. Groen is een heel discutabele kreet. Ik kan het hebben over lanen, over doorkijkjes naar weilanden, landgoederen, bosjes, bossages, voortuinen van bewoners, natuur zoals het Nationaal Park. En het kan ook een bos zijn zoals de Bloemendaalse Weg. En als je dan kijkt naar aardenhout, dan zie je dat aardenhout ook daarin heel divers is. Maar ook een groot deel van het groen in Bloemendaal wordt bepaald door de bewoners zelf. En ik denk dan ook dat het heel wel mogelijk is om dat gebied, die combinatie, te vinden. En ik denk dat we met elkaar nog op zoek moeten gaan naar een nadere invulling daarvan. En dat het nu niet het moment is om te zeggen hoe dat precies zal worden. Maar wel een indicatie van als u een gebied inricht, dan blijft er zoveel meter over om dat groen nog in te vullen. En ik denk dat wij ook heel goed in staat zijn om dat samen met onze bewoners, inwoners te gaan doen. Bij die... Als ik dan denk aan degene waar we dan mee in gesprek gaan en waar ik ook zeg maar de verkeerstechnische afwegingen heb gemaakt, dan heb je dus te maken met de mensen die er zelf gaan wonen. Je hebt te maken met de mensen uit de Reinigomkwartier, de tegenoverwonende mensen, aardenhouters en bloemendaalers in het algemeen. Dus het algemeen belang weegt ook nog mee. En zo hebben we ook gekeken naar de varianten van de verkeersontsluitingen. Ik heb daar te maken niet alleen met verkeerstechnische zaken, maar ik heb daar ook te maken met stedenbouwkundige zaken en de sociale kant. Het is heel belangrijk, hoe ziet u dat gebied? Ziet u dat gebied als, en de heer Kruiswijk noemde dat ook, moet dat aangesloten zijn bij Aardenhout? Of vindt u dat het wel een klein apart wijkje kan zijn wat ligt aan de Zandvoorteweg en niet meer dan dat? Wij hebben getracht met al die belangen rekening te houden. En daarom hebben we niet gekozen voor variant 11. Want variant 11 was in de optie ook aangegeven als een doorlopende kruising. En ik ben het geheel met u eens, meneer Boeing. Een T is altijd nog veel veiliger dan een kruising. Maar überhaupt aan de Zandvoorteweg moeten zo weinig mogelijk ontsluitingen komen. Want het is gewoon een toch wel behoorlijk drukke weg. En iedere kruising is daar een extra creëren van een onveilige situatie. Waarom nou niet gekozen voor die oostelijke kant? Dat hebben we gedaan omdat dat heel dicht bij de ontsluiting van het Vogelpark ligt. En twee van die kruisingen dicht op elkaar is niet verstandig. En ik ben ook nog met het college van Heemstede in gesprek geweest over het medegebruik van ontsluiting van het Vogelpark. Maar Heemstede heeft het standpunt dat zij nu zeggen, en ze hebben daar anders over gedacht, maar nu zeggen, wij gaan niet het probleem voor Bloemendaal oplossen. Bloemendaal moet dat zelf maar regelen en gaan kijken hoe zij dat zelf oplossen. Dat kunnen we oplossen door die aansluiting wat meer naar het westen te leggen. En op dit moment ligt die dan zeg maar gepositioneerd ten opzichte van het Theding van Berkhoutlaan. Maar hij kan ook nog wel een stukje meer westelijk. En dat betekent dat hij in het groen ook veel beter inpasbaar wordt. Sociaal gezien zijn we ook meer als college uitgegaan van het feit dat het gebied toch moet aansluiten op het Reinigomkwartier. En hebben om die reden ook een ontsluiting aan de Klapherklaan voorgesteld. En dat hebben we gedaan omdat het gaat om een beperkt aantal kavels. En als je dan de verdeling maakt, een stukje naar het noorden ontsluiten via de Klapherklaan met een aantal kavels en een stukje ontsluiting naar de Zandvoorteweg ook met een aantal kavels, dan is het aantal verkeersbewegingen beperkt. En als je dat dan niet op elkaar laat aansluiten met een doorgaande weg, maar daar wel een voet-fietsverbinding creëert, waardoor je dan ook het sociale karakter, en dan heb ik het over dat ook andere Aardenhouters die daar wonen gewoon met de fiets en te voet hun boodschappen kunnen doen in Heemstede en naar het station kunnen gaan, dan is dat prima. Dat je daarmee ook probeert te voorkomen dat er niet geparkeerd wordt, wij zijn de mening toegedaan, iedere ontsluiting aan de Zandvoorteweg zal betekenen dat er geparkeerd zal worden in dit gebied. Dus wat je ook doet, iedere ontsluiting. Het Vogelpark heeft een vergunningenbeleid. Op dit moment wordt er al geparkeerd voor het station tot ver voorbij de rotonde. Ik ben daar zelf gaan kijken en ik heb dat gesignaleerd. Er worden hele stukken gelopen. Niet zoals in dit rapport staat, maar 500 meter. Maar er wordt meer dan een kilometer gelopen om de auto te parkeren. Dus wat we ook doen, en ik heb gezien, ik heb meerdere malen gecontroleerd hoe het zit met het parkeerterrein, en dat staat dagelijks bijna helemaal vol. Dus het is niet alleen zo dat er...
Interruptie, meneer Heukels.
Ja, ik had een vraag. Zou dat dan ook kunnen betekenen, op uw vorige zin hoor, niet op deze nieuwe zin, zou dat ook kunnen betekenen dat in die wijk waar we het nu over hebben, op korte termijn dan een vergunningsstelsel gaat komen?
Ik denk eigenlijk dat het de enige oplossing is. Ik denk dat die er sowieso moet komen, dat je daar niet aan ontkomt. Ik zou geen andere oplossing kunnen bedenken. Het Vogelpark heeft het ook.
Dank u wel. Of ik het allemaal heb gehad. Ja, ik denk dat ik wel zo'n beetje alles op een rijtje heb. Commissie. Ik constateer dat het 10 voor 11 is. Dus wij zullen in ieder geval de agenda niet kunnen afmaken vanavond. Kunt u die tweede termijn in 10 minuten afronden? Anders dan... Ik zou in ieder geval willen verzoeken om kort en krachtig uw standpunt te verkondigen, zodat in ieder geval de bewoners het hele agendapunt vanavond kunnen volgen. Wie kan ik in tweede instantie het woord geven? Meneer Boeink.
Volgens mij, voorzitter, heeft de wethouder duidelijk te kennen gegeven dat hij een groot voorstander is van het vrije kaafmodel. Hij, hoewel het besluit dat voor ligt dat niet zo duidelijk zegt, is er alle ruimte om het vrije kaafmodel te realiseren. En wat dan niet aan vrije kaafs verkocht wordt, op een andere manier te realiseren. Nou, dat is een prima gedachtegang. En die zullen we ook in besluitvorming over 2 weken dan ook proberen vast te leggen. Wat de wethouder verder vraagt is om duidelijkheid te geven over de grondexploitatierekening. En nadrukkelijk te kiezen om een bedrag te noemen waar dan de gemeente voor wil gaan. Ik heb betoogd dat... dat er 8,0 miljoen in het spreadsheet staat van de gemeente, niet 8,5. En dus ik wil allereerst even redeneren vanuit 8,0. En het tweede is, ik heb gezegd dat die 1,1 miljoen voor dat kavel B, dat dat een risicopremie is die pas duidelijk wordt op het moment dat je ook weet of je risico hebt. Nou zegt de wethouder dat de wet voorschrijft dat kavel B waarde krijgt. Ja, dat is wel zo. Maar als je dat doet, dan zul je ook de rest... ruimte die je niet verkavelt ook waarde moeten toekennen aan het eind. En dan vermoed ik dat opeens, want als je het een doet moet je het ander ook doen. Ja, meneer Schipper kijkt me nu erg bedenkelijk aan, maar misschien ligt dit in, aan de later tijdstip. Maar dat maakt niet uit. Als je nu geld rekent voor een kavel, dan moet je aan het eind ook wat je overhoudt als gemeente ook geld aan toe rekenen. Dus ik wil eigenlijk uit die redenatie helemaal wegkomen en eigenlijk zeggen 8,0 minus 1,1 is 6,9 en dan hebben we 1,1 in een risicopot zitten die pas gaat spelen op het moment dat we ook weten of we risico hebben. Dus vlak voor de beslissing van de bestemmingsplan, want dan weten we dat het vrije kavelmodel niet gewerkt heeft. En wat daar aan gewerkt heeft, dan zijn we daar geen risico in. Nou, even over de ontsluiting. Ik blijf bij variant 11. Het rapport zegt gewoon heel duidelijk variant 11. We praten over zeer weinig bewegingen per dag. En elke andere redenatie gaat over nog steeds zeer weinig bewegingen. En dan is variant 11 nog steeds zeer valide. En maar wel in een T-oplossing. En over die groene variant, daar komen we zeker uit met elkaar.
Mevrouw Verkijk.
Dank u, mevrouw de voorzitter. Ja, de wethouder wil heel graag starten. Dat merk je aan al zijn verbale en non-verbale communicatie. Maar dat starten, dat zal dan wel moeten gebeuren van het juiste vertrekpunt. En ik denk dat het dit dossier waard is om nog even een pas op de plaats te maken en goed te kijken wat het vertrekpunt zou moeten zijn. Ik denk dat we met z'n allen streven naar een plan met de grootst mogelijkste acceptatiegraad. Dat is heel erg belangrijk in dit project dat zo... midden in een dorpskern ligt. De wethouder heeft het in zijn beantwoording nu over een start zonder stedenbouwkundige visie. Daar ben ik wat huiverig voor. Ik zou graag toch even wat meer met elkaar, nu we zo eigenlijk constructief met elkaar spreken, meer invulling geven. Onze fractie heeft van begin af aan gezegd, ecologische wortelen kunnen we op dit gebied niet gaan telen. Dat kunnen we ons gewoon financieel niet veroorloven. Wel zou ik daar heel graag op een gegeven moment, als we gaan bouwen, de eerste mooie boom planten. Want dat kan wel. We kunnen bouwen en we kunnen het ook groen houden. Die combinatie die bestaat. Ik denk dat we onze zegeningen van deze avond moeten tellen. Ik vind het heel positief dat heel veel inwoners, de stichting en alle andere betrokkenen, heel concreet over dit project nadenken en ook met hele concrete voorstellen en ideeën komen. Je merkt ook dat hier in de commissie heel veel ideeën over de invulling van het plan leven. En dat er ook best wel een hoofdlijn eigenlijk al valt te destilleren. En het college heeft heel veel werk verzet, maar we zijn er alleen op dit moment nog niet. Dan is de vraag, wat gaan we doen met het stuk wat voor ligt? Gaan we het amenderen of gaan we terug? De wethouder heeft in zijn beantwoording een aantal beslispunten gegeven. Eigenlijk zou ik hier... een beslissing op willen hebben. Maar ja, zo is dat voorstel weer niet geformuleerd. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat we uiteindelijk toch tot de conclusie komen dat we in de komende raad over dit voorstel geen beslissing nemen. Dat het met een amendement niet lukt om het aan te passen zoals we dat willen. En dat het gewoon nog een keer terug zou moeten. Maar dat is dan ook geen schande. We hebben het gehad over particulier opdrachtgeverschap. Ik denk dat dat heel goed past in de concept woonvisie die we ook recent in... de commissie voorbij hebben zien komen. Precies, dat staat erin. Ik hoor hier bevestigend geknik om mij heen. Dat is positief dan. Waar streven we naar? Nog even heel kort samengevat. Wat onze fractie betreft, mooie, duurzame bebouwing passen in de aardenhoutse omgeving. Inderdaad, die groene entree waar we met z'n allen over gesproken hebben en waar we nog steeds over praten. Wat onze fractie betreft kan dat dan nog steeds betekenen dat je dan zou denken, ik noem maar even de naam. Ja, als je opstaat en een initiatief neemt, dan valt je naam ook het plan van meneer Van Anraat. Maar daarbij heel duidelijk de combinatie om ook met een woningbouwvereniging te gaan praten en te kijken in hoeverre we daar ook met behulp van een woningbouwvereniging ook woonruimte kunnen creëren. Ik vind het zo ontzettend jammer dat dan toch even de associatie met sociale woningbouw en beton en lelijke bouw wordt getroffen. Er wordt gezegd van, goh, we willen met elkaar dat het groen blijft. Nou, dan kan daar geen sociale woningbouw, wat je daar ook maar onder verstaat, komen te staan. Dat is denk ik niet juist, want sociale woningbouw, iedere woningbouw, kan gewoon heel mooi zijn. En hoeft niet per se extreem duur te zijn. Dan hebben we het nog over de ontsluiting. Ik denk dat we daar vanavond niet uitkomen. Wat wel heel duidelijk is, is dat we geen sluipverkeer door die wijk willen. En wat ook heel duidelijk is, we horen het ook van de wethouders, maar ook van de verschillende raadsleden, mensen die er wel of niet in de buurt wonen. Die Zandvoorterweg is gewoon ontzettend druk. En we moeten daar gewoon heel erg mee uitkijken dat daar niet een nog gevaarlijker situatie ontstaat. Want 's ochtends vroeg sta je daar gewoon een half uur voordat je de wijk uit bent. En ik vind het een beetje jammer om te horen dat Heemstede haar medewerking aan oplossingen van het probleem op de Zandvoortseweg dan een beetje lijkt in te trekken. Want ik denk dat Heemstede zich wel goed moet realiseren dat Aardenhout tussen Heemstede en Zandvoort in ligt. Dus als men naar Zandvoort al aan de zee wil, met broodjes mee, dan moet men toch ook door Aardenhout. Samenwerking lijkt mij reëel. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Kruiswijk.
GroenLinks ziet wel mogelijkheden om het voorstel van het college nummer 3... om dat te amenderen. Maar wat uit de discussie wel duidelijk is, is dat dat wel goed moet gebeuren. Dat er verschillende amendementen nodig zijn. En ik kan het CDA dus wel volgen, dat we de komende raad daar nog niet uit zullen zijn. Ik denk dat daar nog een maand overheen moet. Met alle, ik ben niet voor vertragen, maar wel voor goede besluitvorming. Dus ik denk gewoon dat we die maand nodig hebben als raad, ook met onderlinge contacten, om de goede amendementen te maken. En daarbij kunnen ook nog wat vragen beantwoord worden die nog steeds niet helemaal beantwoord zijn volgens mij. Inbrengwaarde van het gebied B bijvoorbeeld. Een way-out is een mogelijke oplossing, maar hoe ziet het college dat? Nou, er komen nog diverse vragen. Die amendementen houden dan in wat ons betreft onder andere het vrije kavelmodel nadrukkelijker kiezen, beperking van het aantal kavels, de grootte van de kavels, de sociale woningbouw, het gebruik van het woningbouwfonds dat we hier hebben in de gemeente, niet voor niets. En een van de vragen die weer nieuw opkomt is opgeroepen door de wethouder. Die zegt, ja, we hebben verschillende rekenmodellen en wij kiezen er een. Maar in mijn weten zijn er in de bouw, bij bouwprojecten, zijn er gewoon standaard rekenmodellen. Dus er is toch hopelijk wel voor een standaard rekenmodel gekozen. Ik neem aan dat het bureau dat in de hand genomen is ook een gangbaar rekenmodel heeft gekozen. Hoe gangbaar? Nou, punt is ook nog dat het risico genoemd is van het wedden op één paard. Daartegenover staat het risico van het inzetten van verschillende soorten ontwikkeltrajecten. Want als je in zee gaat met een projectontwikkelaar voor een deel woningbouw te verkopen aan particulier door de projectontwikkelaar, en je doet een deel zelf aan vrije kavelverkoop, dan moet je twee trajecten organiseren. Dus dat is ook weer kosten en risico. Dat staat daar tegenover. Dus wat mij betreft weegt dat tegen elkaar op. Die kavels, ik zou ook heel goed voor die amendementen willen weten van het college wat nou de goede grondwaarden zijn bij verschillende kavelmodellen. Want daar ben ik ook nog niet helemaal uit. Als je uitgaat van €750 opbrengst heel hoog per vierkante meter, dan kom je op 9 miljoen winst bij 20 kavels al. Dus ik zou dat nog een nog helderder staartje willen zien dan er al is. Groen, nou, bebouwing centreren, dat betekent groen voor ons. Hè. Dat zit in het oorspronkelijke GroenLinks-plan ook. Ontsluiting, tenslotte een paar opmerkingen. Geen sluiproute natuurlijk. Geen geïsoleerde wijk wat GroenLinks betreft. Geen doorgaand verkeer dus. Dat betekent maar geen geïsoleerde wijk. Heemsteedse argumenten in de beantwoording van de inspraakreacties staat dat er geen zwaarwegende verkeerskundige argumenten zijn om Heemstede te overtuigen. Maar hier in de commissie noemt u het argument dat twee uitgangen aan de Zandvoortse Laan gevaarlijk zijn en überhaupt uitgangen aan de Zandvoortse Laan gevaarlijk zijn. Dus ga dan dat met die argumenten, met hulp van de provincie voor mijn part, toch nog één poging wagen bij Heemstede. Lastige gemeente misschien, maar voor overleg staat het college goede kwaliteiten vast ter beschikking. De ontsluiting richting stations voor voetgangers en fietsers zouden wij toch ook nog willen overwegen. Ondanks de bezwaren van de mensen in de achterbuurt dat daar dan geparkeerd wordt. Maar ik vrees dat het waar is wat de wethouder zegt. Achterwijk, nou dat klinkt wat netter. Maar ik vrees dat het waar is dat wat de wethouder zegt, namelijk dat een vergunningenbeleid onontkoombaar is. En dat doet GroenLinks erg veel pijn, want we zijn gewend in deze mooie gemeente om zonder al dat soort geregel te leven. Maar die buurt, net als aan Bloemendaal Centrum en Overveen, daar ontkomen we denk ik niet aan. Tot zover onze bijdrage.
Meneer Westphal.
Dank u, voorzitter. Ik zal het proberen heel kort te houden. Ik durf het wel voor te zetten of door te zetten naar de raad en daar ook wel een beslissing over te nemen. Een punt wat D66 zal inbrengen en wat ik aan mijn fractie zal voorleggen, dat ten eerste natuurlijk, is toch wel over de sociale woningbouw of de subsidiale woningbouw zoals het tegenwoordig heet, om daar toch iets in mee te geven. Nou, dat kunt u verwachten. Het antwoord van het college over de ontsluiting, dat stemt bij wat tevreden en dat zou ik ook terugbrengen in de fractie. De inbrengwaarde waar de wethouder naar vroeg, daar ben ik mee akkoord. Ook de relatie daarvan met de BVO. Over de opdracht, zoals het vermeld staat in het besluit, daar zou ik nog eigenlijk misschien wel wat extra geld ook aan jullie geven. En ik stel voor, maar goed, daar verwacht ik ook een antwoord van u straks of dat idee van mij ondersteunt, om in dit stadium, voordat je een stedenbouwkundige al opdracht geeft, al een soort supervisor aan te wijzen die al met de belangstellenden, en die belangstellenden zouden zich wel kenbaar moeten maken via een serieus iets, zeg maar goed, dat geef ik al een uur om dat mee te geven, zodat die ook gezamenlijk met de stedenbouwkundigen nu kunnen optrekken. Ook het feit wat u zei van de woningmarkt staat op slot. Het aantal nieuwbouwwoningen is nieuw, of tenminste het laagste punt sinds de Tweede Wereldoorlog. Dus laten we dat particulier opdrachtgeverschap echt met de handen vastpakken en het ook gewoon geven de aandacht die het nodig heeft. Dank u.
Dank u wel, meneer Heukels.
Ja, dank. Ik ga ook niet alles herhalen. De vraag van meneer Kruiswijk of zich al iemand gemeld had zonder dat er een plan was en zonder dat er überhaupt iets was, blijken er dus al vier mensen zich gemeld te hebben en één namens meerdere. Dat betekent als er daadwerkelijk een plan ligt dat het zo volgebouwd is en verkocht. Althans, even, als er nu al belangstelling is, op grond van deze gebrekkige situatie waar we nog zitten, plannen logisch, hè, gebrekkig, dan denk ik als het college daadwerkelijk aan de weg gaat timmeren met dit plan, dat we volgende week misschien wel 8 mensen hebben. En die concreet komen, gaan onderhandelen met deze. De wethouder heeft namelijk niet aangegeven, meneer Kruiswijk, hoe sterk deze mensen waren. In welke hoedanigheid? Was het echt concreet of was het nog niet concreet? Hij heeft gezegd, 4 mensen hebben zich gemeld en daar zijn we mee in gesprek. Dus blijkbaar is er, ze weten wie het zijn, er is contact. En dan denk ik, als ik dan de stukken zo lees, dan denk ik waar de risicoparagraaf zo terecht wat de VVD zegt in zit. Maar dan gaat het uit van 6 bouwkavels en daarboven zit de risicoparagraaf. Dan zeg ik, als we al 4 mensen hebben, dan zitten we al bijna in het gebied daarboven in die veiligheidszone. Dus ik zou zeggen, laten we eventjes wachten. Ik heb ook geen antwoord van de wethouder gekregen op mijn vraag. Als we dus nu al 4 mensen hebben gekregen in over 4 maanden tijd, want in december is dit begonnen, waarom het college dan gekozen heeft voor 6 maanden voor de toekomst. Want dat kunnen er ook 9 zijn of een jaar. En daar moet iets aan de grondslag liggen. Die vraag heb ik gesteld in de koppeling met, hebben zich al mensen gemeld. Ik ben het met het CDA eens, en dat heb ik net al aangegeven, dat het buitengewoon lastig is om hoe de wethouder ook zijn best doet, want die probeert toch mee te gaan in de richting van wat er hier aan deze zijde wordt gezegd. Lastig is om dit stuk te amenderen. Het college kan dit stuk niet terugnemen.
En dan vraag ik me echt oprecht af of het al gereed is voor besluitvorming. Ik denk, ik sluit me aan bij het CDA, dat naar mijn idee dat niet is. Ik heb wel één slotopmerking aan de wethouder. Als u in een klankbordgroep mensen vraagt en u zegt in deze raad openlijk dat als je zin niet krijgt, dan ben je boos en als je alles wil, dan houdt het op. Daarmee suggereert u dat deze mensen in feite alles wilden en niet bereid waren mee te praten. Ik heb de afgelopen maanden deze mensen gehoord en gesproken en gezien. En ik heb van hun heel duidelijk begrepen dat ze wel degelijk bereid waren met u te praten en mee te praten. En niet dat ze alleen maar zeggen dat ze alles wilden en dat het daarmee ophield. Ik vind dat toch een standpunt van het college waarbij je toch vervreemd van de bewoners waarvoor je werkt. Ik zou het college graag in heroverweging willen geven dergelijke zinnen niet meer te zeggen en je anders op te stellen naar bewoners. Dank u.
Dank u wel. Ik geef het woord aan de wethouder.
Ik zal kort reageren. Het voorstel, ik blijf u vragen om in te stemmen met het voorstel van het college. Niet vandaag, maar wel in de eerstkomende raad. Het voorstel is om in te stemmen met oplossing richting 3. Met de kanttekening die ik daarbij gemaakt heb. Namelijk dat we dat het model uitgaat van spreiding van risico. Dat het vrije kavelmodel mogelijk maakt. Dat afhankelijk van de marktinformatie die we krijgen, we het model zullen modificeren in een bepaalde richting. En dat zal ik aan u voorleggen. Ik vraag u ook in te stemmen met de opdracht om een stedenbouwkundig bureau in te schakelen om een stedenbouwkundig plan te maken. Ik kon mevrouw Soetman niet helemaal verstaan. Ik dacht dat ze zei dat ik daarvan afzag.
Mag ik toelichten?
Mevrouw Soeterman.
Dank mevrouw de voorzitter. Nee, ik had even het idee dat u graag besluitvorming nu van de raad zou willen zonder dat er een stedenbouwkundige visie ligt.
Nee. Het voorstel is om een stedenbouwkundige visie te maken. En ik denk dat dat essentieel is omdat dat visualiseert en beter zichtbaar maakt wat er gaat gebeuren dan alleen in verbale termen te praten over uitgangspunten. Dan kunnen we zichtbaar maken wat de groene entree betekent. Dan kan je zichtbaar maken wat het effect van de wegen is. Dan kan je zichtbaar maken waar de kavels liggen en waar de niet-kavels liggen en wat er groen blijft. Dan kan je zichtbaar maken hoe het water eruit gaat zien.
Interruptie, meneer Boeing.
Ja, misschien nog even dat de wethouder nog iets kan zeggen over wat voor periode hij nou eigenlijk praat. Want dat is wel spannend om het verdere proces goed te begrijpen.
Ja.
Wethouder.
Ja, ik zal daar aan het eind iets over zeggen als je het goed vindt. Dan had ik nog even in zijn algemeenheid willen reageren. Dat ja, ik was het nooit zo bewust totdat ik er met mijn neus op gewezen werd. En ik heb het erover, over de rol van wethouder. Een wethouder is een houder van de wet. En ik zal u zeggen dat er heel veel wetten zijn. En dat die wetten heel veel dwingend voorschrijven en soms ook een beetje marge bieden. En u kunt van een wethouder niet anders verlangen dan dat hij de wet toepast. En ik raad u echt aan om wat betreft de inbrengwaarde van de grond de wet daarop na te lezen, want die biedt daar niet zoveel ruimte. En nog los van de argumenten die ik u heb gegeven om niet met minder genoegen te nemen.
Meneer Heukels, bij interruptie.
Meneer de wethouder, u hebt waarschijnlijk ook tussen stukken van de stichting gezien dat die een advies hebben ingewonnen, blijkbaar bij een deskundig advocatenkantoor. En die hebben daar in hun stuk, heeft u waarschijnlijk wel gelezen, een ander standpunt over ingenomen. Moet ik eruit begrijpen dat het collegestandpunt het enige juist is omdat u wethouder bent en dat deze advocatenkantoor, dit advocatenkantoor waar de specialisten zitten, het niet juist hebben?
Wethouder.
Nou, meneer Hoekers, ik durf met u een juridisch dispuut vanavond al helemaal niet op dit tijdstip aan te gaan. Het is het standpunt van het college dat we op dat punt de wet zouden moeten volgen.
Dat is geen antwoord. Ik dacht logisch. Dat is niet mijn buiten discussie.
inheukelt bij interruptie.
Pardon, buiten discussie natuurlijk dat u de wet moet volgen. Alleen, ik constateer dat u zegt, wij volgen de wet en dit is het juiste. En dat er blijkbaar, en dat is, ik weet van dit aspect echt helemaal niets af, een ander advocatenkantoor dan het mijne, want ik weet er echt niet, een heel goed gerenommeerd, die hebben een ander standpunt.
Ja.
Anders dan u. En ik vraag u, hoe moet ik dat dan zien?
Nou, wat ik probeerde te doen, dat is even de zaak in een zodanig daglicht te stellen dat het niet mijn standpunt is, maar dat het standpunt van het college is. En in de tweede plaats, ja, wij weten allemaal dat advocatenkantoren bestaan met de gratie van het feit dat ze tegengestelde opvattingen hebben. Maar als... Ja... Ik bedoel, dat is toch allemaal logisch. Maar ik bedoel, wij als college moet je een keuze maken. En de keuze die we als college maken, die ligt in het stuk vastgelegd.
Stilte op de tribune, alstublieft.
Het is heel vervelend, maar u heeft een college die soms een mening heeft en een standpunt inneemt. En, dan nog eventjes, ik dacht dat ik de opmerking van het CDA met betrekking tot pas op de plaats. Ja, ik heb in principe geen enkele reden om in dit proces op haast aan te dringen. De enige reden waarom ik dat zou willen, dat is gehoord hebben de zichting en de klankbordgroep die nogal op haast aandringen. Dus dat zou een reden zijn waarom ik haast zou hebben. Maar om andere redenen heb ik die haast niet. Het betekent wel dat de rente oploopt en dat er dus een hogere kosten in het model naar voren komen. Dat is het enige. Ik heb u horen zeggen dat u niet voor sluipverkeer bent. En ik heb dat uitgelegd dat u in die zin het voorstel van het college volgt. Want dat gaat uit van het tegengaan van sluipverkeer. En dan GroenLinks, die vraagt nog eens expliciet naar de inbrengwaarde van de grond in van B. Dat zit omsloten in het exploitatiemodel, zoals de wet dat voorschrijft en zoals ik dat straks heb aangegeven.
Interruptie, meneer Boeing, kort graag.
Ja, voorzitter, want de wethouder hamert op dat dat perceel B volgens de wet moet ingebracht worden tegen waarde. Maar dat is niet waar mijn verhaal over gaat. Mijn verhaal gaat helemaal niet over dat u iets moet doen wat tegen de wet is. Mijn point is dat als u dit stelt, u ook omgekeerd moet stellen dat wat u niet verkoopt ook waarde moet toekennen. En dat doet u niet in uw grondexploitatie. En die 18.000 vierkante meter die u niet gaat verkopen, daar zult u waarde aan moeten toekennen en dat we af moeten trekken van de grondexploitatie. En dat zien we dan even tegemoet.
Meneer Westphal, bij interruptie.
Ja, daar wil ik VVD erop op wijzen dat je dat, als je die waarde zou toekennen, dat je die moet betalen uit de algemene middelen, omdat je geen grondwaarde in de boeken kan laten staan. Want je kan het niet afschrijven.
Wethouder.
Ja, voorzitter, het is jammer dat ik de Raad niet kan overtuigen van de interpretatie van de wet. Ik geloof niet dat we dat hier vanavond moeten doen. Het college is van mening dat we de wet moeten volgen. Ik denk dat we al concessies genoeg doen ten aanzien van de grondwaarde. U neemt genoegen met een minimale grondwaarde terwijl u een potentieel van 25 miljoen heeft. U gooit gemeenschapsgeld over de bank. En als u zou doen wat er voorgesteld wordt, dan zou u een unicum in Nederland creëren. Het is niet de visie van het college en ik hoor daar graag het standpunt van de Raad over op het moment dat het aan de orde is. Ik kan de heer Boeing helemaal volgen in zijn redenering als hij zou zeggen dat wat hem betreft de legitimering van het bedrag is door het als een risico aan te duiden. Het kan me niet zoveel schelen hoe het er wordt aangeduid, maar het gaat me wel om het eindresultaat. Ik denk dat de gemeente een fantastisch gebaar maakt door met de geprognosticeerde grondopbrengst van 5,5 miljoen genoegen te nemen. Dat is een enorme concessie aan de mensen die voor minimale bebouwing zijn. En u praat over een verschil van 3 woningen. Ik wijs er nog maar eens op. En u schenkt 20 miljoen wat Heemstede niet gedaan heeft. Ik wijs er nog maar een keer op. Dan ga ik even, dat is GroenLinks dus, dan standaard, ja, we hanteren gewoon standaard rekenmodel. Er zijn allerlei modellen en we hanteren een standaard rekenmodel. Een veelgebruikt model waar we veel vertrouwen in hebben. Wat betreft de grondwaarde bij het kavermodel, dat zou ik u apart voor willen uitnodigen. Maar ik zou daar ook op terug, in mijn voorstel zit dat als we die stedenbouwkundige visie maken op basis van de gekozen uitgangspunten en we hebben meer marktinformatie, dat we dan gaan variëren naar de invulling van dat gebied. En dan komt dus ook de verschillende kavels en de verschillende grondwaarden komen daarbij aan de orde. U heeft ook wat het verkeer gezegd dat u eigenlijk van mening bent, meen ik, dat u het voorstel van het college op dat punt volgt. En D66 zegt dat ze in staat zijn om besluitvorming te plegen. Dat lijkt me ook wel vrij logisch op grond van de aangedragen informatie. Maar nogmaals, als u daar meer tijd voor nodig heeft, het wordt een gewoonte geloof ik hier, als we een besluit moeten nemen, dan hebben we meer tijd nodig. Het college moet wel voortvarend zijn, maar u neemt daar de tijd voor. Maar daar heb ik alle respect voor. Wat mij betreft heeft er geen haast in. Als u denkt dat dat tot een beter besluit leidt, prima. Maar ik zou wat dat betreft liever de bewoners en de stichting volgen.
Voorzitter, mag ik het college dan opwijzen,
meneer Kruiswijk,
dat het ook wel voorkomt dat we het college prijzen vanwege voortvarendheid. In dit dossier zijn wij gewoon, hebben we nog vragen en willen we verder.
Ik heb geen kritiek. Ik was gisteren op een lezing en daar was iemand die zei, ik heb geen kritiek, ik neem alleen maar waar. Ik heb natuurlijk geen kritiek. Neem het niet kwalijk. Dan even afrondend van D66. U zegt, het mag van mij nog wel wat meer geld zijn. Ik vind het een heel aardig gebaar, maar ik zou daar niet meteen gebruik van willen maken. Ik weet ook niet eens of u daar een meerderheid voor krijgt. Maar als ik van mening mocht zijn dat dat nodig zou zijn, dan kom ik daar graag bij u op terug. En dan tenslotte, meneer Eukels, die belangstellende, ja, dat gaat natuurlijk in fases gaat dat. Ik heb hier de oproep gedaan dat als er mensen zijn die belangstelling hebben voor het vrije kavermodel, dat ik de volgende dag in de Kamer zat om die graag te woord te staan. Ik zal dat niet zo letterlijk interpreteren. In ieder geval heeft dat geleid tot een aantal mensen, 4, die zich gemeld hebben. Met sommigen heb ik gesproken, met anderen moet ik nog spreken. En dat zijn natuurlijk verkennende gesprekken die je voert, waarin mensen vragen in welke fase van het project zit het, hoe groot is de kans dat het kan gebeuren, wanneer kan het gebeuren, met welke indicatie van de grond moet ik rekening houden. Maar feit is in dat soort gevallen meestal dat je toch wel een bestemmingsplan moet hebben om daadwerkelijk zaken met de mensen te doen. Dat wil niet zeggen dat je in het traject na dat bestemmingsplan natuurlijk niet met elkaar kan proberen af te stemmen. En dat is wat ik probeer aan te geven. Ik zou liever met partijen die serieus geïnteresseerd zijn om daar iets te bouwen om tafel willen zitten, om te komen tot een bestemmingsplan dat daarop afgestemd is, dan een bestemmingsplan maken waarvan onzeker is of er een markt is om dat af te nemen.
Mag ik even een verhelderende vraag over stellen?
Interruptie, meneer.
Betekent dat dat u ook met de woningbouwvereniging daar om de tafel zit? Want dat is ook een particuliere organisatie.
Ik heb geluisterd naar. Ik meen dat het college geluisterd heeft naar de beraadslaging in deze raad, raadsbreed, waarin u gekozen heeft voor een minimale bebouwing met als consequentie dat daar geen sociale woningbouw voor nodig is. En dat is wat we u teruggeven in dat stuk. Het is aan u om dat kader te stellen of dat wel of niet nodig is. En als u dat besluit, dan ga ik daar natuurlijk met de woningbouwvereniging over praten.
Meneer de wethouder, ik kan me heel goed herinneren
ik heb u het woord niet gegeven.
Mag ik even interromperen?
Nou, ik wilde eigenlijk afronden. Volgens mij zijn we al 20 minuten over tijd. Een hele korte reactie nog van mevrouw Schep.
Ja, voorzitter, dank u wel. Richting mevrouw Soeteman over de samenwerking, mevrouw Soeteman. U weet dat ik een enorm voorstander ben van die samenwerking. Dat doen we ook heel veel. Maar ik wil u ook even een voorbeeldje noemen waarin wij als Bloemendaal een ander standpunt innemen richting Heemstede. En ook richting Haarlem. Recent hebben wij nog een gesprek gehad met de gedeputeerde en de wethouder van Haarlem over het bruggetje over de Houtvaartkade. En daar hebben we heel duidelijk in 12 punten uiteengezet waarom wij dat bruggetje daar niet willen. Ook daar zou je dan kunnen zeggen dat Bloemendaal niet samenwerkt. In dit geval heeft de wethouder van Heemstede wel degelijk een aantal argumenten. En haar argumenten zijn dat het extra verkeersbewegingen geeft in de buurt van het station, dat het haar tweede ontsluiting, want het Vogelpark heeft er 2, een hoofdontsluiting en een tweede, extra belast. En dat ook de inwoners die daar wonen graag geen extra verkeersbewegingen hebben. En dat zij vindt dat de pijn maar verdeeld moet worden. En daarin kan ik voor een deel wel met haar meedenken. Dat was het. Dank u wel.
Dank u wel. Ja, dan constateer ik dat de commissie redelijk verdeeld is. Een aantal partijen willen het uitstellen. Een aantal partijen zijn wel in staat om hier tot besluitvorming te komen. Meneer Heukels?
Ik zou even vragen, VVD heeft zich nog niet uitgesproken. CDA, wil even vragen wat VVD bent. Die hebben nog niet uitgesproken of het op besluitvorming kunnen komen in de tweede ronde.
Meneer Boeing.
Volgens mij kan ik wel tot een besluitvorming komen. Ik kan wel een amendement in elkaar schrijven wat volgens mij aan onze ideeën tegemoet komt. Ja hoor.
Nou, dan concludeer ik dat... Nou, meerderheid kan ik niet helemaal zo zien. Misschien niet de meerderheid tot besluitvorming wil komen, een ander deel wel. Nou, misschien leiden die amendementen die er komen ertoe dat ook de overige partijen daar kans toe zien. Dus voorlopig wou ik maar dit punt doorsturen naar de Raad. En dan in ieder geval als bespreekpunt, neem ik aan. Oké, dan schors ik nu de vergadering en gaan wij volgende week donderdag om 8:00 met de andere agendapunten verder.